Het is 7:30. Iedereen van harte welkom vanavond. Ik wou lekker vlot beginnen vandaag. Ik wou beginnen met de verslaglegging van de Algemene Raadscommissie van 17 januari van dit jaar. Zijn daar op of aanmerkingen? Meneer Seiler, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat dan wat mij betreft over sessie B. Over sessie A heb ik van mijn collega gemeentebelangen raadsleden geen opmerkingen meegekregen. Over sessie B een drietal punten. Op bladzijde 9, dat is het agendapunt 3, waarbij is gesproken over nota archeologiebeleid. Er is toen afgesproken, dat staat er ook juist in, dat het document wordt aangepast en terugkomt als stuk in de raad van 14 maart. Daar is inmiddels over gesproken en ik kan toch niet nalaten om de uiterste vruchtbare samenwerking tussen de driehoeksoverleg tussen raad, wethouder en ambtelijke ondersteuning te roemen. Dat zou vaker zo moeten. Er komt een heel mooi resultaat uit. Dus daarvoor dank en daarvan wil ik wel eventjes melding maken ook. Op de volgende bladzijde, bladzijde 10, daar is het punt waarbij gesproken is over het huisje, het tuindershuisje bij Kranenburg. En toen wij dit achter de rug hadden en kennis hebben genomen van het rapport en van alle plannen die ermee zijn, kwam mij ter oren. En die vraag wil ik gewoon even neerleggen. Dat is waarschijnlijk voor de portefeuillehouder die er niet is, maar dan ligt het in ieder geval toch vast. Vorige week hoorde ik van twee kanten toevallig dat er in het huisje, behalve wat bijzondere bouwhistorische elementen, ook nog een kunstwerk is opgeborgen. Namelijk een keramisch werk van Dick Hubers. En Hubers was een van de belangrijkste Nederlandse keramisten die hier in Bergen woonde, van na de oorlog. Er is een prachtig werk van hem in de vaste opstelling van het Nieuwe Stedelijk Museum. En er zou een degelijk werk in het huisje liggen. Mijn vraag is dat nog juist? En zo ja, kunnen er pogingen worden gedaan om dat kunstwerk, wat ongetwijfeld kunsthistorisch heel belangrijk is, in het algemeen en voor Bergen in het bijzonder, om het werk veilig te stellen voordat de sloop begint?
Dit reken ik als een rondvraag eigenlijk in principe.
Ik knoop het aan het huisje vast.
Het is naar aanleiding van eventueel, ja. Maar het is, ik schaar hem eventjes onder de rondvragen, dat straks bij de rondvragen het beantwoord kan.
Dat is uitstekend, als het maar even de aandacht erop gevestigd wordt. En het derde punt, voorzitter, dat is de archiefverordening. Daardoor mij een vraag gesteld wat er bedoeld werd met beheerder. Dat was wat onduidelijk. Dat zou nog uitgezocht worden voor de behandeling in de raad. Dat is niet gebeurd. Maar het staat hier nu als toezegging. Het staat ook op de toezeggingenlijst. Inmiddels ben ik wel achter hoe het in elkaar zit. Want ik heb het nog een keer heel goed gelezen. Dat is soms ook een oplossing. Nog een keer heel goed lezen en tot je door laten dringen wat er staat. En dan begrijp je wat er bedoeld wordt. Maar goed, het staat ook op de toezeggingenlijst. En daar komen we straks nog op terug. Dat waren de opmerkingen, meer naar aanleiding van, maar ach, u vergeeft me dat ik af en toe een kapstokje zoek.
Oké, dank u wel. Nog andere leden van de commissie? Geen? Oké, dan is het bij deze de verslaglegging goedgekeurd. De toezeggingenlijst. Wie mag ik daar? Meneer Seiler, gemeentebelangen.
Ja, dank u voorzitter. Aansluitend bij het laatste. Op de toezeggingenlijst staat inderdaad iets over beheerder in de archiefverordening. En er staat dat er op 21 maart 2013 iets aan de orde komt tijdens de informatieavond voor de raad. Maar ik begreep van de griffier dat de twee mededelingen bij de toezeggingen schijnen te zijn verwisseld. Is daar iets meer over bekend? Krijgen we een informatieavond over het archiefbeheer in het algemeen? Of is daar nog niets over te zeggen? 21 maart.
Ik weet niet of een van de collegeleden.
Ja? Ik denk dat meneer Zijder gelijk heeft. Dat die opmerking komt 21 maart aan de orde tijdens de informatieavond. Slaat op het volgende punt over de informatie over sociale wijkteams. Dat komt namelijk op 21 maart aan de orde. En wat betreft die vraag over de beheerder, die heb ik aan mijn collega destijds doorgespeeld. En die zou dat verder afhandelen met u.
Ja.
En als dat niet gebeurd is, dan is dat een omissie waarvoor mijn verontschuldigingen. Maar ik kan er op dit moment verder niks mee.
Nee,
u bent er intussen door zelfwerkzaamheid al achter. En dat maakt dat stemt mij bijzonder vrolijk.
Ja, nou mij ook. Ik was heel verheugd toen ik erachter was. Zelfwerkzaamheid, dat is ook wel eens nuttig. Ik ga even terug, voorzitter, naar de tweede toezegging van de toezeggingenlijst. Dat gaat alweer over het Oude Hof. Verzoek is deze toezegging af te voeren omdat wij antwoord hebben gehad op onze vragen. Maar het spijt me dat ik het zeggen moet, maar dat antwoord was zo buitengewoon schraal en gaf eigenlijk geen antwoord op de kernvraag. Wat is er gebeurd met projectgeld? Hoe is het verdeeld? Wat is er niet uitgevoerd? En hoe gaan we dat aanpakken? Dat zijn eigenlijk de vragen bij dit raadsproject waar we heel veel in hebben geïnvesteerd, waar we heel veel van verwachten, wat halverwege is gestopt en waar we graag van zouden willen weten, wat valt ons doen? We krijgen regelmatig vragen van burgers. Wat is er toch met het Oude Hof aan de hand? Waarom gaat het niet verder? Waarom is het er zo rommelig bij? Het antwoord dat we hebben gekregen, dat bevatte een lijstje met algemene bedragen voor de verschillende onderdelen. En bij een van de onderdelen stond zelfs dat er geen geld aan was besteed. Nou, dat is ongeloofwaardig. Dus wij hebben echt het gevoel dat we opnieuw, en ik denk dat ik dat mede namens andere fracties die zich ook over het Oude Hof druk hebben gemaakt, opnieuw met een kluitje in het riet van de Hofvijver zijn gestuurd. En we vragen ons af, daar is ook overleg geweest intern met de Griffie, wat we hier aan moeten doen. Want we willen echt, we willen natuurlijk verder, hè, dat het project verder gaat. Dus er is sprake van overdracht aan een andere beheerder, landschap Noord-Holland. Zou het overnemen, is ook al, heeft een verkennende tocht gemaakt. Er zijn besprekingen aan de gang. Dus we willen dit graag op de agenda houden. En niet omdat we nou onze zin willen krijgen en alles precies beantwoord willen hebben. Maar het is te belangrijk om te laten liggen. Dus formeel is er aan de toezegging voldaan. Maar
u geeft zelf inderdaad het antwoord al. Formeel is het inderdaad aan de toezegging.
Maar we willen graag het onderwerp op de actualiteitenlijst houden.
Ik heb van de Griffie ook verder begrepen dat achter de schermen inderdaad nog er volop mee aan de gang gegaan wordt. Formeel, zoals het de vraag hier, de toezegging hier is, is er voldaan aan de toezegging. Alleen, we zijn er niet tevreden over. Maar het blijft achter de schermen, blijft hij staan in elk geval.
We houden de vinger aan de pols wat dat betreft.
Ja,
en we gaan niet opnieuw vragen stellen, maar er moet gewoon over gesproken worden. Er moet een plan komen, dat is eigenlijk
het. Dus dat is onder de Griffie en u zelf is dat nog volop in de...
Ja, dat weten wij, maar nu is het ook in het openbaar uitgesproken.
Ook openbaar uitgesproken.
Dank u.
Ja. Oké, dank u wel. Nog andere leden? Namens niemand? Oké. Dan is de toezeggingenlijst ook afgehandeld. Verzameling lijst ingekomen stukken. Wie? Mevrouw Ras GroenLinks.
We hebben een brief ontvangen van de ondernemers van de Kern Bergen en Schorrel over het ondernemersfonds en de reclamebelasting. Nou, dat was nogal een brandbrief. En ik ken de achtergrond er niet van, maar ik ben wel benieuwd of daar ook achter de schermen aan wordt gewerkt. Of dat daar of daar actie op wordt ondernomen, of dat wij dat zelf zouden moeten doen door het te agenderen. Of door gewoon eens bijgepraat te worden. Want ik vond het een hele alarmerende brief en het was door veel mensen ondertekend. Dus ik dacht, daar moeten we wel aandacht voor hebben. En ik vroeg me af of het college dat ook heeft.
Meneer Mussu.
Het college heeft daar zeker aandacht voor. Wij hebben ook onze zorgen over die brief uitgesproken. En misschien kan mijn collega me even verder helpen. Ik weet niet meer wat we exact hebben afgesproken in het college. Want het is niet ons beide portefeuille vandaag. Dus ik maak er een spelletje van. Zo begint het niet.
Dus ik kan hem als vraag laten staan dat u meeneemt naar het college.
Dat we aan de portefeuille houden, mevrouw Hafkamp, nog even vragen wat precies de exacte stand van zaken is. En dat we, als dat nodig is, kan de raad het natuurlijk altijd agenderen voor een commissievergadering.
Oké, dank u wel. Had u nog verder wat? Oké, dank u. Meneer Zeiler, gemeentebelangen.
Ja, dank u voorzitter. We hadden dezelfde vraag over de brief van de ondernemersverenigingen. daar wordt aan gewerkt. Er staat onder week 3 staan er 2 brieven van de Zeilenstichting over de bomenkap. Noodkamp staat er, maar het moet noodkap zijn, zie ik niet. Volgende week is er een gesprek over het bomenbeleid. En ik wil graag deze brieven daar inbrengen. Dus bij deze ook niet tevreden achteroverleunen en zeggen, nou, de brief wordt voor kennisgeving aangenomen. Dat gaat wel over hele essentiële zaken. Er zijn natuurlijk meer dingen aan de hand. Dus het lijkt me goed dat we ook hier aandacht aan besteden.
Hoe wou u het behandeld hebben?
Meestal nemen we de ingekomen stukken voor kennisgeving aan, tenzij we het college een opdracht geven of wensen dat dit op de raadsagenda komt, op de commissieagenda. Maar we hebben die bespreking volgende week, dus ik wou voorstellen om die brieven bij die bespreking in te brengen. Ik wil het zelf doen, maar misschien moeten we wel officieel zeggen, deze brieven zijn onderliggende stukken voor die bespreking. Ja, dat was ik al van plan.
Meneer Mezu.
Het lijkt me het handigst om ze inderdaad mee te nemen en gewoon als ingekomen stuk bij die bespreking mee te agenderen.
Ja.
Lijkt me de snelste oplossing.
Ja. Ja, nou dan denken we allemaal aan dezelfde oplossing. Heel goed is dat. En dan is er in week 5 zijn er 2 memo's ingekomen. Het eerste memo, aanwijzing gemeentelijke monumenten. We hebben er natuurlijk met vreugde kennis van genomen, maar we hebben ook wel geconstateerd dat we een beetje het zicht op het gemeentelijke monumentenbeleid zijn kwijtgeraakt. En zouden willen, maar dat zullen we ook wel via de officiële weg aankaarten, dat er op een informatieavond in het komende half jaar een keer het monumentenbeleid weer aandacht krijgt, zodat we dat zicht weer wat helderder krijgen. En tenslotte is een memo, op zich een helder memo, verstrekt over het magazijncomplex. Daaraan gekoppeld wel de vraag over de informatieavond die van de week is geweest, niet op de agenda stond, die ook tegelijk met de fractievergadering was, althans het deel in Bergen. Daar is wat correspondentie over geweest met de Griffie. Griffie wist ook van niets. Het is wat ongelukkig, want we zouden natuurlijk graag als betrokken raadsleden ook bij zo'n inloopavond zijn waar de buurt zijn zegje kan zeggen en waar wij met onze achterbannen in gesprek kunnen gaan. Ik weet niet wat de oorzaak is van die miscommunicatie, dat er iets is georganiseerd op een avond dat de fracties standaard vergaderen. Maar dat is denk ik een eenmalige vergissing geweest, tenminste daar gaan we vanuit. En we hopen dat wat er in het memo staat, dat snel resultaat zal hebben in de vorm van de verdere planvorming.
Meneer Hiebrink.
Ja, ik denk dat hij het nu doet. Misschien even een hopelijk verhelderende opmerking. Want het ging niet om informatieavonden voor de raad, maar voor een tweetal inloopavonden. Dat doen wij vaker. Daar proberen we natuurlijk zoveel mogelijk rekening te houden met de agenda van de raadsleden. Dat lukt niet altijd, in dit geval ook niet. En er was wel een zekere spoed en urgentie om de 2 betreffende bestemmingsplannen waar het om ging. Het ging om de 2 achterblijvende locaties van Min en Tambach. Om die inloopavonden op korte termijn te organiseren, zodat de formele procedure ook van start kan gaan. Omdat nadat de provincie zeg maar toestemming heeft gegeven om op het magazijncomplex deze 2 bedrijven onder te brengen, de teller ook in financiële zin voor de 2 bedrijven gaat lopen. Zij betalen nu de rentelasten richting DLG. Dat gaat om een bedrag van 10.000, 15.000 euro in de maand. Dus dat betekent dat er wel een zekere druk ligt bij ons om ook te zorgen dat die plannen snel in procedure gaan. Vandaar dat wij toch hebben besloten om die inloopavond op deze momenten te houden. Maar u mag ervan verzekerd zijn dat wij ons best doen om zoveel mogelijk ook inloopavonden te organiseren op momenten dat ook raadsleden daarbij aanwezig kunnen zijn.
Okay, dank u wel. Nog andere voor de ingekomen stukken? Mevrouw Ras, GroenLinks.
Dan blijft alleen nog staan dat we het ook niet wisten. Is dat vaak zo met inloopavonden dat we daar niet van op de hoogte worden gesteld? Want dan kunnen we ook nog de keus maken om er wel of niet heen te gaan.
Ik ga natuurlijk niet over de afspraken die u heeft gemaakt met de G4 daaromtrent. U wordt volgens mij elke week door middel van een agenda op de hoogte gesteld van de informatieavonden. De inloopavonden staan daar niet standaard op. Die worden wel gepubliceerd in de gemeentekrant. Dus op die manier kunt u ervan op de hoogte zijn. En als u wilt dat dat in de agenda wordt opgenomen, dan kunt u dat natuurlijk vragen aan de G4. Ik weet niet of dat handig is, want er wordt best het een en ander georganiseerd aan inloopavonden. Dus uw agenda wordt er niet leger op dan in ieder geval. Dus die waarschuwing geef ik u dan vast mee.
Oké, helder. Nog andere leden van de commissie? Nee, geen. Dan ga ik naar de mededelingen uit het college. Wie van de collegeleden kan ik? Niets. Meneer Mersu.
Ik heb een paar mededelingen. Allereerst, als het presidium het goed vindt, willen wij in mei ongeveer een miniconferentie organiseren over de 3 decentralisaties. Want we hebben gemerkt dat er toch bij raadsleden behoefte is om daar constant van op de hoogte te worden gehouden. En we denken dat het goed is om dat te doen. En we denken dan aan een bijeenkomst niet op een avond, maar zeg maar van 4:30, 5:00 tot 7:30, 8:00. Met een broodje en een kopje soep erbij. Dat we proberen op die manier u weer helemaal up-to-date te laten zijn. U hebt ook al een paar maanden de managementinformatie van sociale zaken gemist. Dat komt omdat er in het presidium is afgesproken dat die informatie niet meer tijdens de normale commissievergaderingen kan worden verstrekt, maar dat dat nu gebeurt bij informatieavonden. Dus u krijgt pas in maart weer informatie over de cijfers van sociale zaken, het aantal uitkeringsgerechtigden enzovoort. Ik kan u wel zeggen, tussen de regels door, maar u ziet dat dan te zijner tijd op de sheets, dat we eigenlijk in het jaar 2012, ondanks de stijging van het aantal deelnemers aan de bijstand, dat we toch met het budget wat we gekregen hebben grotendeels uitkomen. We krijgen een heel klein negatief saldootje. Maar dat komt ook omdat we met terugvordering en verhaal behoorlijk wat geld terug hebben gehaald. En we komen dus uit met het budget wat we van het Rijk hebben gekregen. In tegenstelling tot veel andere gemeenten. En daar zijn we eigenlijk best een beetje trots op. We gaan trouwens die overzichten ook uitbreiden met de overzichten wat er uitgegeven wordt van de WMO. Want ik heb gemerkt dat er ook in de Raad daar vaak vragen over zijn. Dat er ook vaak is van wat krijgen we nu en waar geven we het allemaal aan uit. Dus ik heb aan de afdeling gevraagd om naast de cijfers van sociale zaken ook de cijfers van de WMO regelmatig voor u ter beschikking te hebben. En als we die cyclus eenmaal te pakken hebben, dan zijn we dus elke 2 maanden kunnen we u van cijfers voorzien. Dan bent u actueel op de hoogte. Gisteren heb ik een algemene bestuursvergadering gehad van de GGD. Daar is de financiële situatie op dit moment zorgelijk. Misschien hebt u vorige week of de week ervoor in de krant, in de editie van Hoorn en Enkhuizen, gezien dat de GGD zich zorgen maakt over het feit dat zij niet de index krijgen voor de loon- en prijscompensatie. Dat hebben we in de regio Alkmaar met elkaar afgesproken, dat we het niet doen. Dat we bij alle gemeenschappelijke regelingen de nullijn hanteren. Dat betekent dat zij toch wat in financiële problemen komen. En we hebben gisteren met elkaar afgesproken dat de directie met het dagelijks bestuur een opzet gaat maken om te proberen in de komende 5 jaar die situatie te verbeteren. Dus ze maken een soort 5-jaren-plan. En dat gaan we in een extra vergadering in april met elkaar bespreken. En daarnaast willen zij ook de raden in de toekomst, ook in april, mei waarschijnlijk, gaan informeren over de situatie en hoe het tekort ontstaan is. En ik denk dat het goed is dat u ook daarvan op de hoogte bent. Maar het is vers van de pers. Ik neem het vanavond toch even mee om u op de hoogte te brengen van die situatie. En dan als laatste, over de ISD zijn we ook nog steeds niet uitgesproken. Wij hebben als gemeente Bergen destijds een extra onderzoek laten doen door, hoe heet het bureau alweer? We hebben niet Deloitte gehad. Ernst & Young. Die hebben voor ons extra gekeken van wat zijn nou de risico's en de eventuele bedreigingen. ISD, Intergemeentelijke Sociale Dienst. We zijn dus bezig met elkaar met 8 gemeentes om te kijken of we tot een intergemeentelijke sociale dienst kunnen komen. Nou, er zijn meer gemeentes die dat op dit moment doen. En de bedoeling is dat er ook binnenkort weer, en ik dacht dat die al gepland was op 13 maart, een bijeenkomst komt voor raadsleden. Waarin u dus weer helemaal wordt bijgepraat over de stand van zaken zoals die op dit moment is. En volgens mij staat dat ook in de agenda, maar dan kijk ik even naar de griffie. En ik beveel die bijeenkomst van harte bij u aan. Ik kan zelf die avond wegens verplichtingen elders niet aanwezig zijn, maar ik denk wel dat het heel goed is dat u daar uw licht op steekt. Dat zijn de ontwikkelingen die ik graag wilde meedelen, voorzitter. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huisteden, PvdA, gaat gewoon.
Even een vraag over die managementinfo. Die kregen we inderdaad altijd hier bij deze commissie. Ik weet niet zeker, omdat ik hem altijd op papier kreeg, heb ik ook niet naar gezocht. Kregen we hem ook digitaal aangeleverd?
Op het moment dat hij hier is aangeboden en besproken, staat hij ook op het RISBIS.
Oké, dank u wel. Nog andere leden? Naar aanleiding van nee. Dan ga ik naar de rondvraag van de commissieleden. Meneer Van der Hoek, D66.
Dank u, voorzitter. Per 1 april moeten alle huizen naast het voormalige gemeentehuis op Elkshoven ontruimd zijn. Per 1 juli moet de gemeente de grond schoon opleveren. 14 bewoners moeten het huis uit, waarvan de meesten nog geen vervangende woonruimte hebben. Mijn vraag, is deze schone grondoplevering een dwingende eis, als er voorlopig nog geen bouwplannen zijn? Of kan er gewacht worden, zodat bewoners nog niet hun huis uit moeten?
Ja, meneer Hooyvaar, CDA.
Ja, mijn voorganger die haalt eventjes de woorden uit mijn mond. Dus dat zal ik niet meer doen. Maar dat had ik ook als puntje vier opgezet. Ik wil eerst even een compliment uitdelen aan de wethouder. Het heeft ongeveer 10 jaar geduurd, maar we hebben het wandelpad achter de Kranenburg weer terug. Er is nu een prachtige mooie doorgang gemaakt, een wandelpad, dat je achter de Kranenburg zo naar de Komlaan kunt lopen. Ik zag tot verbazing dat het inderdaad nog zo'n groot stuk was, want het is gewoon landjepik geweest. En dat is langzamerhand gelukkig met behulp van een brief uit het verleden, is dat weer teruggedraaid. Dat is één. Dan, wat gaat er gebeuren met het pand van het KCB in de Kernbergen, als dit vanaf het najaar 4 tot 5 jaar naar verwachting leeg gaat staan? Omdat de bouwactiviteiten dus voorlopig wel zullen beperken tot de harmonielocatie. Dus ik wil daar graag wel eens antwoord op hebben. In ieder geval dat men zich in de organisatie bezig gaat houden met de invulling daarvan. Want het kan niet zo zijn dat het dus 4 jaar lang door een kraakwacht kan worden bezet. Dat wordt een rare situatie. Dan boven het gebouw van het KCB, daar zit ook een flatje, dat hebben we in de tijd gekocht. Daar gaan de wildste verhalen over in het dorp. Dat het onderverhuurd wordt, dat er een hele lage huur wordt gevraagd. En het is een hele mooie locatie. Dus als er iemand bijvoorbeeld in dat te slopend gebouw bij de Elkshoven zou moeten verkassen, dan zou dat best daar naartoe gebracht kunnen worden, dat verhaal. Want die mevrouw die erin zit, of die meneer die erin zit, ik weet niet of het een man of een vrouw is, maar in ieder geval, die zitten daar eigenlijk een beetje vreemd. Ze komen met geen enkele lijst voor, ze zijn er zomaar ingeduwd. En daar moet je waarschijnlijk wel vriendjes voor hebben. Goed. 2. Ja. Nou, dat was het, hè? Ja, want jij hebt... Dat was het, dank u wel.
Oké, dank u wel. Van de VVD, mevrouw Paping.
Wij sluiten ons aan bij de voorgaande sprekers. We zijn ook benieuwd hoe het gaat met de ontwikkeling op het terrein van Elkshoven. Maar dan even iets heel anders. Maanden geleden al heeft het VVD-raadslid Medendorp een motie ingediend over het dierenwelzijnsbeleid. Een motie die door de raad unaniem werd aangenomen, maar sindsdien is het oorverdovend stil. We vragen ons af hoe het ervoor staat. En in het verlengde daarvan willen we ook graag weten hoe het staat met de ontwikkelingen rond het dierenasiel, want daar horen we ook niets meer van. En iets anders, weer iets anders, de fietsbrug bij Koedijk. Hoe gaat het daarmee? En de financiële consequenties voor de gemeente. Kunt u daar iets over zeggen? Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer de Jong, CDA.
Ja, sorry voorzitter. Het CDA had nog even een nabrandertje. Door een miscommunicatie, die vindt ook bij ons wel eens plaats. Het gaat over de beantwoording van de vragen van de HVC. Die wij gesteld hebben aan de heer Roem. Het is meer een opmerking dan een vraag. Maar we hebben het nog niet integraal besproken in de fractie. Vonden de antwoorden nogal wat magertjes. Wij kunnen daaruit eigenlijk niet echt opmaken of de wethouder, en dat bedoel ik niet zo zoals ik het nu laat klinken, maar of de wethouder, want die heeft de vragen of de antwoorden één op één doorgeketst vanaf de HVC. En dat was eigenlijk de bedoeling niet, maar van of de wet, het blijkt in ieder geval niet uit die antwoorden of de wethouder onze belangen in deze goed kan behartigen. Het klinkt harder dan het waarschijnlijk is, maar ik wou het toch even gezegd hebben.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huisteden, nee. Mevrouw Ras, ook niet. Meneer Zeiler, gemeentebelangen.
Ja, dank u voorzitter. Even inhakend op wat de heer Ooyen van zei. Ik heb gehoord, maar dat kan de wethouder ongetwijfeld bevestigen, dan wel ontkennen, dat de kap van de trambaan achter Kranenburg bedoeld is vanwege de voorbereidingen voor de vernieuwing van het riool. En niet om een genoegelijk wandelpad te verschaffen. Wat overigens een aardige bijkomstigheid is, hoor. Mijn eigenlijke vraag, of mijn ja, vraag is het niet meer een melding van wat wij als, als raad hebben beleefd van de week. Voor de fractievergadering hebben wij met, ik denk alle fracties, twee mensen uit Bergen en Zee ontvangen die zich zeer ongerust betoonden over de ontwikkeling in het Panassiapark. Dat is weer een plan, veel kleiner dan het Oude Hof, maar een plan dat officieel door de Raad is vastgesteld, waar geld voor beschikbaar is gesteld en de uitvoering stagneert om allerlei redenen. Het grootste probleem is nu het dierenparkje. En er zou vanmiddag in de klankbordgroep die dat begeleidt een vergadering komen. En wij hebben het idee en ook de hoop, ik denk dat ik dat wel namens alle fracties mag uitspreken, dat er een compromis uit de bus komt waarbij de oorspronkelijke plannen niet drastisch moeten worden gewijzigd. Ook niet veel extra geld, of misschien helemaal geen extra geld. Misschien wordt het wel goedkoper aan de uitvoering, de voltooiing van het plan wordt besteed. Dat de bewoners ook tevreden kunnen zijn. Als het plan drastisch verandert ten opzichte van het plan wat we hebben aangenomen, moet er een nieuw raadsvoorstel komen. Dus het verzoek is aan de wethouder die erover gaat, en die is er niet, dat is de heer Roem. Bij de aanwezige wethouders zullen dat ongetwijfeld wel doorgeven. Om ons van de actuele ontwikkelingen op de hoogte te houden. En ook op de hoogte te houden van het feit dat de mogelijkheid dat er een nieuw raadsvoorstel tot herziening van het oude plan zou moeten komen. De raad gaat erover en de raad stelt het wel op prijs om in dat geval ook zijn besluit van 2007 te herzien. En er zijn wat misverstanden geweest ook over wie er nog gerechtigd is om mee te praten over het Panassiapark. Dat is ook even ter sprake gekomen. Tot en met 2006 hebben de erven van Renen die het park oorspronkelijk hebben laten aanleggen zich daarmee bemoeid. Daarna is gesproken uitsluitend met de gerechtigden van de NV, de vroegere BEM. De erven van Renen voelen zich wat buitengesloten en het verzoek is, en dat wil ik bij deze ook aan de wethouders overbrengen, dat is ook langs de binnenlijn al aan de heer Roem doorgegeven, vanuit de gemeente Bergen de erven van Renen, die altijd zeer betrokken bij het parkje zijn geweest en destijds ook het dierenparkje mee hebben laten aanleggen en mee hebben gefinancierd, om die op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. Dat is, zoals een van de andere raadsleden uitdrukte, wel een kwestie van fatsoen om hen daarvan op de hoogte te stellen. En dat zou even officieel moeten zijn. Dat hoeft niet veel om het lijf te hebben, maar het gaat om het gebaar. Dat is het, voorzitter.
Oké, dank u wel. Wie van de... Meneer Massu.
Nou, het zijn allemaal vragen die niet op onze portefeuille betrekking hebben. Maar ik ga een poging wagen om er een aantal te beantwoorden. En wat we niet kunnen beantwoorden, dat zullen we later schriftelijk u doen toekomen. Als ik met het laatste onderwerp begin, er is inderdaad vanmiddag een gesprek geweest tussen de wethouder en de klankbordgroep en de CCC. En ik weet niet wat eruit is gekomen, want ik heb de heer Roem niet meer gesproken, want het overleg begon om 4:00. En u hebt gelijk, als er een ander plan gemaakt moet worden, dan moet er een nieuw raadsbesluit genomen worden. Want wat de heer Roem doet is op dit moment het raadsbesluit wat destijds is genomen uitvoeren. Nou, als dat veranderd moet worden, dan komt hij daarmee terug naar de raad. Die conclusie hebben we als college ook getrokken. En ik zeg u toe dat ik hem zal vragen u op de hoogte te houden. Dat kan door middel van een memo. En ik vind de opmerking die u heeft om de erven van Renen op de hoogte te stellen uitstekend. Dat zullen we aanwerken. Wat betreft de vragen van de HVC, de antwoorden zijn magertjes. Ik zal dat doorgeven. Verder kan ik daar op dit moment niet op reageren. De fietsbrug Koedijk, hoe staat het daarmee? Slecht, want die brug functioneert niet. En ik heb begrepen dat het dat er weer een probleem is met een of andere materiaalsoort die niet goed functioneerde en dat het allemaal beter moet. Er zijn geen consequenties voor de gemeente, behalve de consequenties die er al waren vanuit het verleden. Hè. Maar dit zijn geen gemeentelijke consequenties financieel. Maar het is natuurlijk wel heel vervelend en het is ook wel heel, als u mijn persoonlijke mening vraagt, ik vind het heel knullig dat we met veel bombarie een brug neerleggen, dat die één dag functioneert en dat die vervolgens weer kapot gaat en een half jaar niet gerepareerd kan worden. Nou, misschien wel langer. Nou ja, ik ben het helemaal met u eens. Ik denk niet dat de heer Roem u meer daarover kan vertellen op dit moment, want het ligt bij de provincie, maar we zullen het in de gaten houden. Wat betreft het dierenwelzijnsbeleid en het dierenasiel en de motie van de VVD, ik zal aan mijn collega Hekker vragen om daar aandacht aan te besteden en u op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen die er zijn. Wat betreft de sloop van de woning op Elkshoven, volgens mij, maar dat weet waarschijnlijk wethouder Hietbrink beter, moet per 1 juli het bouwterrein bouwrijp worden opgeleverd. En dat betekent dat je dus op een gegeven moment op tijd moet beginnen met slopen. En voor de duidelijkheid, mensen die daar wonen, wonen daar in het kader van de anti-kraakwet. En die hebben geen rechten op vervangende huisvesting. Dus ik zal het voor de zekerheid nog een keer aan mijn collega Hekker navragen. Maar het zijn allemaal mensen die daar wonen en die daar tijdelijk mogen wonen. En die ook een clausule hebben dat op het moment dat de woning gesloopt wordt, dat ze eruit moeten. En dat is natuurlijk wel heel vervelend en heel dramatisch, maar het is even niet anders. Dan de vraag van de heer Ooyevaar over de flat boven het KCB. Ik weet het niet, die flat is, neem ik aan, tijdelijk verhuurd. Het gebouw van het KCB, daar zullen we met elkaar naar moeten kijken of we inderdaad daar een tijdelijke bestemming voor kunnen vinden. En daar hebben we het in het college al een keer over gesproken. We hebben nog geen bestemming volgens mij gevonden, maar daar moeten we met elkaar wel aandacht aan besteden. Dat het inderdaad niet 4 of 5 jaar leeg blijft staan. Hadden we al een bestemming? Daar wordt over nagedacht dus, ja. En wat betreft het pad van Kranenburg, ik weet niet of het nou een kwestie is van riolering of dat het pad wordt aangelegd. Ik durf het u niet te zeggen, we zullen het uitzoeken en u hoort van ons. Nou, daarmee heb ik denk ik de meeste vragen beantwoord, voorzitter.
Meneer Van Hoek, ja, D66.
De vraag is, is het zeker dat daarna gebouwd wordt, na 1 juli?
Dat is eigenlijk niet zo relevant. Als wij een overeenkomst hebben met een ontwikkelaar, en die ontwikkelaar in die overeenkomst staat dat wij op een gegeven moment dat moeten opleveren, dan moeten we dat opleveren. Ja, ik bedoel, daar kunnen we juridisch lang over zeuren, maar volgens mij ligt het gewoon zo simpel. En ik neem aan dat de ontwikkelaar ook mogelijkheden ziet om langzamerhand wat te gaan ontwikkelen. Want als die grond daar alleen maar braak ligt, dan kost hem dat ook een heleboel geld. Sorry? En anders betalen ze niet, want ook dat nog, ja.
Oké, dank u wel. Meneer Snijder, D66.
Ja, naar aanleiding van de HVC, er zijn natuurlijk al veel vragen gesteld, er zijn antwoorden opgekomen. De VVD heeft ook nog een nabrander van vragen ingeleverd. Er wordt eigenlijk voorgesteld dat in een gemeenteraadsvergadering van na 1 november aan de orde wordt gesteld. Maar ik leg hem gewoon maar in het midden. Is het niet beter dat we de HVC gewoon op een presentatieavond, informatieavond, bij ons vragen en ons uitleg komen geven hoe de situatie in werkelijk zit? Ik ga liever direct in gesprek met de HVC dan dat dat via via moet. Maar goed, ik leg het in het midden of jullie dat een goed idee vinden.
Via het presidium spelen, okay. Denk ik. Oké. Dan wou ik naar het volgende punt. Voorstel treffende het vaststellen van de wijziging afstemmingsverordening WWB IOAW IOAZ, gemeente Bergen 2012. Wie mag ik... Meneer Zeiler, gemeente Belangen.
Dank u, voorzitter. Een paar informatieve vragen. Het is weer zo'n aanpassing die nodig is omdat de landelijke regels veranderd zijn. Dwingend rechtelijk, toe maar. Herinvoering van het boetestelsel, toe maar. De belangrijkste vraag is natuurlijk hoe de situatie is in deze gemeente. Zijn wij een gemiddelde gemeente als het gaat om fraudering of ten onrechte uitgekeerde gelden? Zijn wij onder het gemiddelde? Zijn wij boven het gemiddelde? Ik hoop dat wij onder het gemiddelde liggen. De vraag blijft natuurlijk of je via deze sancties de zaken... Naar beneden kunt brengen, of wat er misschien nog andere middelen zijn waarbij de gemeente lokaal deze gevallen in aantal kan doen verminderen. In dat verband staat er bij de toelichting in de voorlaatste alinea iets over een hele beperkte keuzevrijheid van het college om wel of niet op terug- en invordering over te gaan. En het eerste is met betrekking tot vorderingen die niet ontstaan zijn als gevolg van schending van de inlichtingenplicht. Heeft het college de vrijheid om te bepalen dat er geen sprake is van schending van inlichtingenplicht? Ik vind een vreselijke mond vol. Of is dat ook vastgelegd? Kan het college dus maar heel weinig hiermee? Hoe ver is de beleidsvrijheid van het college nog om in individuele gevallen te zeggen, nou vooruit, we strijken met onze hand over het hart. En de tweede vraag is, er is aangekondigd dat er een, dat staat ook in de toelichting, uiteindelijk de laatste linia, dat er een nieuw boetestelsel zal komen. Wanneer kunnen we dat verwachten? Want het is nog niet bij dit besluit inbegrepen. Dat waren de.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ras, GroenLinks.
Merci. Bedankt, voorzitter. Het ziet er inderdaad erg verplicht uit en van ja, zo'n ding van daar kunnen we weinig aan doen. Volgens mij wat het enige wat we wel zouden kunnen doen, en dat is een vraag aan de wethouder, is de mensen goed voorlichten welke risico's voorliggen, of tenminste ja, hoe het beleid is en welke risico's er lopen bij het niet naleven van die regels. En de vraag is, van wordt daar nu extra aandacht aan besteed of gaat dat komen zodra dit ingaat? Zodat mensen echt donders goed weten hoe de regels zijn.
Oké. Meneer de Jong, CDA. Sorry.
Ja, dank u voorzitter. In aansluiting op de twee vorige sprekers is bij ons ook de aandacht gevestigd op dit punt vanwege punt 7 uit het raadsvoorstel, waarin staat dat er een taakstelling is opgenomen voor het terugvorderen van eventuele fraudegevallen. In combinatie met datgene wat aan de overkant is gezegd, van wat is daar de betekenis van voor Berg? Hoe gaan wij dat voorlichten en hoe gaan wij dat vaststellen of er wel of niet fraude plaatsvindt? Dank u.
Oké, meneer Haasma, VVD.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, in grote lijnen is alles gevraagd. Wij sluiten ons ook aan bij de vorige vragen. Alleen, ik had toch nog om een misverstand misschien even bij mij uit de weg te helpen. Er staat ook in de toelichting de bevoegdheid waar ook de heer Zeiler al op doelde waarschijnlijk. De bevoegdheid het opstellen van aanvullende beleidsregels. Nu is de vraag eigenlijk concreet. Zijn het alleen de aanvullende beleidsregels die nu genoemd zijn? Of heeft het college nog meer mogelijkheden als dat ene puntje wat hier staat al of niet tot invordering of terugvordering over te gaan? Ja, dat is een concrete vraag even. Dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Mazu, gaat uw gang.
Dank u. Een aantal vragen. Ik zal de meeste beantwoorden. In een aantal gevallen zal ik aan Jennifer vragen of zij mij daarbij helpt. Hoe is onze gemeente? Zitten we gemiddeld in het aantal gevallen? Zitten we aan de bovenkant, aan de onderkant? Meneer Zeiler, ja, dat weet ik niet. Want dan zouden we een benchmark moeten nakijken van die ongetwijfeld gemaakt zal zijn. Maar ik heb die cijfers nu niet paraat. Want het ging nu om de afstemmingsverordening en ik heb niet gekeken van hoe zitten wij daarin. Ik weet ook niet of we dat zo tevoorschijn kunnen toveren, maar daar zullen we naar kijken. En als dat mogelijk is, dan hoort u dat van ons.
Ja, de vraag is natuurlijk gekoppeld aan de vraag, helpt het om deze nieuwe regels en wat kunnen we lokaal nog doen om het verschijnsel terug te brengen? En daarvoor moeten we weten hoe zwaar of hoe licht onze gemeente in deze is.
Ja, nou, goed, maar daar kan ik dus geen antwoord op geven.
Nee, begrijp ik.
En helpen de nieuwe regels? Het zijn nieuwe regels die door de regering zijn uitgevaardigd en die moeten wij gewoon opvolgen. En een van de vragen die u had, hebben jullie als college nog een beleidsvrijheid? De beleidsvrijheid die we hebben is dat we altijd de hardheidsclausule kunnen toepassen. Dat we in extreme gevallen kunnen zeggen van nou, we gaan inderdaad niet handhaven of we gaan geen boete opleggen. Dat kunnen we altijd. Maar in zijn algemeenheid zijn we daar niet erg scheutig mee. Want als je dat doet, dan heb je ook heel snel te maken met precedentwerking. En wat je wel vaak ziet is dat mensen als ze voor een boete of een handhavingszaak worden aangeschreven, dat ze bezwaar aantekenen bij de commissie beroep en bezwaar. En bijna altijd volgen wij dan het advies van de commissie beroep en bezwaar op. Dus in zijn algemeenheid maken we niet zo heel vaak gebruik van die hardhoudsclausule. Het boetestelsel waar u naar vraagt, dat wordt regionaal opgesteld. Want dit zijn dingen die in elke gemeente aan de orde komen. Het wordt regionaal opgesteld en is de bedoeling, kijk even naar rechts, dat het in dit eerste kwartaal klaar zou zijn. Maar goed, dat is op dit moment nog niet aanwezig. Maar daar zijn we dus mee bezig. Mevrouw Rast die vraagt, de mensen moeten goed worden voorgelicht. Dat is natuurlijk uiteraard heel belangrijk en dat is ook al gebeurd. En je kunt elke keer weer, als mensen een uitkering aanvragen, krijgen ze ook de regels mee. Van denk erom, je moet je daar en daar aan houden. En als je dat niet doet, dan zijn dat en dat de consequenties. We gaan altijd uit van het positieve, maar soms moet je inderdaad corrigerend optreden. Maar mensen worden goed voorgelicht. Dan was er nog een vraag over de taakstelling. En misschien wil jij die beantwoorden, Jennifer. Die stond in de punt 7, dacht ik, hè?
Ja. Op basis van het regeerakkoord is er dus een financiële taakstelling opgenomen. Om dat nu te gaan vertalen naar de gemeente Bergen, dat is natuurlijk een lastige, omdat we nu pas de wet gaan uitvoeren. Dus dan kunnen we ook pas volgend jaar wellicht zeggen van in hoeverre dat gevolgen heeft financieel, op het moment dat we dus uitkeringen gaan terugvorderen, op het moment dat mensen de inlichtingen niet...
Ga de gang.
Ja, voorzitter, dat is niet hetgene wat ik bedoelde. Van je moet dat dus op de een of andere manier gaan controleren. Nou, er is voldoende voorlichting, dus de mensen zijn op de hoogte. En van gaan wij nu op basis van deze taakstelling actief op zoek? Dus gaan we zeggen van een steekproef nemen van mensen bezoeken en kijken of het allemaal klopt. Of hebben we daar nog geen mening over? Van hoe we dat verder gaan uitvoeren? Dat is eigenlijk de vraag.
Op dit moment wordt er ook al actief gehandhaafd. Want bij het Rijk is het zo op dit moment dat als mensen dus niet volgens de regels een uitkering krijgen, dan mag je ze terugvorderen. En dat geld wat je terugvordert, dat mag je ook zelf houden als gemeente. Dus het is hartstikke interessant sowieso om te zorgen dat je de fraude vroegtijdig opspoort en zoveel mogelijk fraudegevallen opspoort. Nou, en ik heb u net bij de mededelingen gezegd, we zijn met het inkomensdeel, hadden we een klein tekort. Dat tekort hebben we voor het grootste deel weg kunnen werken, doordat we een aantal gevallen van fraude en terugvordering hebben kunnen opsporen. Nou, dus daar zijn we actief mee bezig. Alleen als je een taakstelling krijgt van het Rijk, dan zul je nog steeds actiever moeten zijn. Want de slogan bij het Rijk is, iedereen moet werken. Nou, u hebt vanavond gezien, de cijfers van het CPB geven aan dat de werkloosheid steeds meer oploopt. Dus dat wordt een hele lastige. En je ziet ook dat heel veel gemeentes een extra uitkering voor het I-deel hebben aangevraagd, de zogenaamde MOU-uitkering. En die hebben dat aan moeten vallen als je namelijk meer dan 10% boven je budget wat je krijgt van het Rijk uitgeeft. Dan kun je een extra uitkering aanvragen bij het Rijk om aan je financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Want u begrijpt, als je een paar miljoen krijgt en je fietst daar 10% overheen, dan is dat gauw een paar ton. En dat zijn behoorlijke bedragen. Dus die marge van 10% zit er altijd in en daar blijven wij gelukkig tot nu toe nog steeds onder. Geeft wel aan overigens dat het aantal aanvragen bij ons, en dat zult u bij de cijfers zien de komende maand, ook het afgelopen jaar gestegen is. En gelukkig, de eerste maand of de eerste twee maanden van dit jaar geven aan dat de situatie zich op dit moment stabiliseert. Maar als het in dezelfde effect was doorgegaan als in de afgelopen half jaar, dan hadden we een fors probleem kunnen verwachten voor de toekomst. Volgens mij heb ik alle vragen beantwoord, voorzitter.
Is het van iedereen, meneer Haasma, VVD? Even de microfoon. En dat is de tweede termijn.
Ja, ik had een vraag over de aanvullende beleidsregels gesteld. En ik heb... Die heb ik niet gehoord, nee.
Dat is dan nog wel de eerste termijn. Sorry, ga door.
Ik heb hem niet beantwoord.
Ja, nee, meneer Mussu.
Nou, op basis van deze fraudewet hebben we nu beleidsregels terugvordering en invoering opgesteld. Peter? Okay. Daarnaast volgt er ook nog nieuw boetebeleid waar ook beleidsregels aan zullen hangen. En volgt nog een nieuwe verordening bestuurlijke boete bij recidieven. Die wordt ook nog opgesteld.
Ja, ja, oké. Okay. Nog mensen in de tweede termijn? Nee? Nou, dan is de hamvraag voor mij een A of een B. Een A-stuk, dat dacht ik. Oké, okay, dank u wel. Dan gaan we naar agenda punt 3. Dit was 3A en we gaan nu naar agenda punt 3. Voorstel betreffende het vaststellen beleidsnota naar een nuchter Bergen. En als ik het goed heb begrepen, wou de wethouder eerst nog iets zeggen hierover.
Ik niet. Nee, okay. Dat ging waarschijnlijk over de nieuwe drank- en horecawet.
Over de nieuwe drank- en horecawet.
Mevrouw Hafkamp dan doen, maar die is er niet.
Ja,
dus
okay.
Ik kan daar verder niks over zeggen.
Oké. Okay. Dat duurt nog eventjes, maar goed. Meneer Van Huisteden, PvdA.
Ja, voorzitter. Nou, dit is eigenlijk iets waar we belang op gewacht hebben. Een voorstel om te komen tot... Een nuchter Bergen. Het gaat weliswaar over een specifieke groep in Bergen, namelijk de jongeren. Iets waar we al jaren mee bezig zijn. En nu ligt het hier en nu is het, het is niet, misschien is het wel toevallig. Maar er zou vanavond een stemming zijn in Den Haag over die nieuwe drank- en horecawet. Waarin het belangrijkste punt is natuurlijk de verschuiving van 16 naar 18 jaar. En die heeft, zie ik nu, gaat niet vandaag, maar die wordt, gaat verschoven naar donderdagavond, half acht. Nou, hij zou om 17:15 zijn, dus zou het nu moeten weten. Maar alle tekenen wijzen erop dat het inderdaad gaat plaatsvinden. Dus dat die verschuiving van die leeftijd van 16 naar 18 gaat. En dat brengt dan toch ook wel dit stuk wat we nu behandelen, Eigenlijk, ja, je kunt twee kanten op gaan. Je kunt zeggen van nou, het is een prima stuk. Verander overal waar 16 staat, maak er 18 van. En het is oké. Okay. Wat we misschien nog niet weten, en dat is misschien wel iets waar we met, ja, zeg maar, met de nieuwe kennis van zaken naar moeten kijken, is in hoeverre dat ook kan, dat zeg maar deze, dus dit beleidsstuk ook zeg maar zo aangepast kan worden door overal waar 16 staat 18 te noteren. Of dat ook inderdaad of dat ook past. Wat mij ook opviel was trouwens, en dan ga ik toch even door op die nieuwe drank- en horecawet, is dat de... ja, maar ik wilde wel... Ja, je kunt wel zeggen van... We gaan het daar niet over hebben.
Dat is de APV.
Ja, ik wou net zeggen, dit gaat niet over de drank- en horecawet voor de duidelijkheid. Wij waren van tevoren al een beetje bang voor vermenging van deze discussie. Ja. Het gaat namelijk hier over dit beleidsstuk en niet over de drank- en horecawet.
Ja, maar...
Ja, zo is het al eenmaal. En,
dan ga ik toch komen met... Dan ga ik toch even op het stuk zelf dan in. Alsjeblieft. Ja, maar toch. Ik ben het niet mee eens, hoor, want dat klopt namelijk niet wat u zegt. Deze wetgeving gaat er gewoon voor zorgen dat dit stuk aangepast zal moeten worden. Heel simpel. En dan denk ik van, leuk om dit stuk helemaal door te akkeren, maar je hebt straks, en ik denk dat dit jaar nog gaat zijn, want alle tekenen wijzen erop dat het zelfs voor de zomer al echt misschien al wet gaat worden. Dan hebben we dus te maken met eigenlijk een stuk wat eigenlijk direct al aangepast moet worden. Dus ik zou bijna zeggen, besteed er niet te veel tijd aan nu. En breng het straks terug wanneer het aangepast is aan de, zeg maar aan de tand des tijds waar we mee te maken krijgen. Maar goed, ik ga er toch iets over zeggen. Een van de dingen die mij opviel, en dan begin ik even met het woord vooraf. En dan kijk ik naar het stuk, naar een nuchter bergen. Dus niet naar het actieplan, maar dit stuk. En dan valt me een dik gedrukte regel op. Meneer Mesuur heeft het woord vooraf geschreven. Tot 16 jaar geen druppel en daarna geniet maar drink met mate. Ik denk dat dat niet alleen zeg maar, straks door de wetgeving is ingehaald, maar ik denk ook dat dat een uitdrukking is zeg maar, heel erg jaren 90. Ik denk dat er veel meer nu een opdracht gaat komen waarin je zegt, tot 16 drink je niet en probeer het zo lang mogelijk uit te stellen. Zowel aan jongeren, maar vooral ook aan de ouders, zeg maar. Probeer je kinderen zo lang mogelijk ervan af te houden. Dus ik denk dat hij is niet passend meer. Hij past niet meer bij het stuk. En hij past ook niet meer bij de veranderingen die er in de afgelopen... Het is snel gegaan. Jaren zijn gekomen ten aanzien van alcoholmatiging onder jongeren. En vooral, zeg maar, het komt vooral voort uit de medische wetenschap... die heel duidelijk nu ziet welke schade alcohol op jonge leeftijd... aan de hersens van kinderen toebrengt. En... Nou, al is de helft maar van waar, dan is het al zoveel dat we er echt toch nog wat serieuzer naar moeten gaan kijken. Dan kom ik op iets anders en dat is eigenlijk ook een uitgangspunt. Moet ik even kijken waar dat stond. Ah, hier. Ja, dat staat in het beslispunt zelf. Nee, niet in het beslispunt, maar wel in het voorstel. Er staat namelijk in het WMO-beleidsplan, het moet ergens aan opgehangen worden. Het moet ergens onder passen. En nou is WMO natuurlijk... De grote kapstok waar we alles aan hangen, wat te maken heeft met zorg en welzijn en sport en alles. Dus ook dit hangt er ook aan. En dan is het gevat zeg maar onder samenwerken en zelfredzaamheid. En hier maak ik me zorgen over. Ik denk dat het alcoholmatigingsbeleid, zelfredzaamheid kun je aan alles op een gegeven moment ophangen, maar ik denk daar niet als eerste aan. Ik denk dat je hier vooral te maken hebt met het verantwoordelijkheid nemen als overheid. En dat je er dus niet zelfredzaam laat zijn. Jongeren zijn, denk ik, juist die categorie. Zijn zo gevoelig voor de verlokkingen, zeg maar. De vermeende verlokkingen die alcohol bieden. Dat ze daarbij niet zelfredzaam zijn. En ik denk dat er hier eigenlijk eerder moet komen dat we hier het zelfredzaamheid, het aan de burgers overlaten. Het zorgen dat ze zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat we daarin hier de verkeerde kant op gaan. Ik denk dat we hier moeten zeggen dat we als overheid en als ouders, en ik denk dat de overheid hier een voortouw in moet nemen, dat wij dat we die verantwoordelijkheid veel meer naar ons toe moeten gaan trekken. En dat gaat uiteindelijk ook, zal het ook door het hele stuk heen komen, betekent ook dat we ons qua handhaving anders gaan opstellen. Natuurlijk, het informeren, wat we nu doen. Hè, ik vind heel veel dingen die in het stuk staan uitstekend. De scholing op basisscholen, voortgezet onderwijs, de workshops. De brieven naar ouders, allemaal prima. Maar ik denk dat we nu, en dat zal straks ook, en dan kom ik toch weer terug op die nieuwe horecawetgeving, want die zegt gewoon, overheden, en in dit geval de overheid die het dichtst in, zeg maar, bij zijn burgers staat, de gemeentes. En ik lees het even voor. Even kijken. Nou, het is in dit geval een PvdA-kamerlid, want het is een voorstel wat door een aantal partijen al in het vorige kabinet is besproken en vervolgens is meegenomen en nu die meerderheid gaat halen. Er moet een betere preventie komen en een strengere lokale handhaving. En dat staat in het wetsvoorstel ook zo omschreven. Dus ik denk dat we straks vanuit Den Haag ook gewoon te horen krijgen dat we ons strenger moeten gaan opstellen ten opzichte van handhaving. En als ik dan kijk wat daar in Bergen van terecht komt. En ik ga, je weet het, ik werk met jongeren. En ik kom ook nog wel eens een keertje in de kroeg, niet al te vaak. Maar dan zie ik zeker als het gaat om bij ons de festivals die we hebben, dan klopt het niet. Dan wordt er door jongeren, en ik zie ze, ik weet welke klasse zit, ik weet hoe oud ze zijn, dan kom ik toch veel en veel te veel jongeren tegen die alcohol drinken. En dan niet met mate. Daar maak ik me zorgen over. Dus ik denk dat we als gemeente een grotere broek aan moeten trekken en meer verantwoordelijkheid naar ons toe moeten trekken. En ook in de handhavingssfeer strenger moeten zijn. Ik weet, er zijn voorbeelden in de landen waar men dit traject al wat eerder is opgestart, waarbij echt ook ambtenaren de kroeg ingaan en daar ook constateren. En daar zijn toch wel, ik wil niet zeggen draconisch, maar het zijn stevige boetes die, geloof ik, beginnen bij 1.500 bij eerste overtreding en gaan al heel snel richting de 5.000-6.000 euro. En ik denk dat dat misschien ook, en dan hebben we het ook over, hè, dus over de aanbieders van alcohol, dat misschien de lijn moet zijn. Tenminste, dat is mijn overtuiging, dat we die kant toch echt op moeten gaan. Want convenanten en dergelijke zijn niet bindend genoeg. Onze ondernemers willen heel graag convenanten maken. Maar ik denk dat de tijd van convenanten, en dat zal straks denk ik met de nieuwe wetgeving ook blijken, zal voorbij zijn. Dan zal er gehandhaafd moeten worden. En dat ligt straks op ons bordje. Dus even overal, alles wat er aan aandacht wordt besteed en aan actie wordt ondernomen om jongeren, zeg maar, op een latere leeftijd met alcohol in aanraking te brengen en dan ook nog te zorgen dat ze dat, zeg maar, op een matige manier doen, allemaal prima. Maar ik denk dat het eigenlijk ingehaald wordt door de realiteit. En die realiteit zegt dat we verder moeten gaan. En dus ik zou eigenlijk bijna zeggen, neem het stuk terug. Bekijk, en dat komt echt met een paar maanden, denk ik, komt die nieuwe wetgeving. En kom met een nieuw voorstel. En laat ons dat vaststellen straks.
Oké, dank u wel. Dit waren eigenlijk meer constateringen, want ik heb geen vragen, echte specifieke vragen gehoord. Maar maar dan wil ik eerst eventjes de rest horen of de rest daar ook zo over denkt. Mevrouw Ras, GroenLinks.
Merci. Ik ben het voor een heel groot deel eens met de vorige spreker. Inderdaad, hersenonderzoek, ja, daar is heel veel, de laatste 10 jaar ontzettend veel bekend over geworden. Dat inderdaad de schade, wat wij vroeger niet wisten. En het verbaast me wel eens dat ik even goed nog school heb afgemaakt. Want het schijnt inderdaad heel desastreus te zijn tot de 24 jaar. Die ontwikkeling is dan gaande. En dan is drank en drugs zijn geen goede dingen. In Bergen, natuurlijk, de cijfers zijn er. We niet voor niks besteden we veel aan. Ligt dit stukker? Natuurlijk maken we ons zorgen. Ik denk dat drugs en alcohol, hier wordt toch wel een soort splitsing gemaakt. En erg alcohol als nummer 1 ben ik wel heel erg mee eens dat het een ongelofelijke sloper is. Maar laten we drugs niet vergeten. En zeker in de kern van Bergen is het een populaire hobby van heel veel mensen. Ik zag in de analyse van 2.2, hè, dat is in het stuk, dat toch een grote daling. Hè, dat er een succesvol beleid is geweest, in de regio in ieder geval. En ik ben benieuwd eigenlijk of bekend is wat er zo succesvol is geweest en of wij dan daarop voortborduren. Want ik bedoel, laten we die dalende lijn vooral vasthouden en door goed beleid over een paar jaar weer een forse daling teweeg brengen. Ik wil ook die koppeling toch met die drank- en horecawet. Het verbaast mij dat wij. Het verbaast me niet dat u zich zorgen maakt dat wij de vragen over gaan stellen. Want volgens mij is die 1 januari is die wet van kracht geworden. Dat het bij ons ligt nu. We zijn er niet over geïnformeerd. Ik heb er een paar keer naar gevraagd. En toen zou het vorige keer bij de regionalisering. Die regionale dat we bijgepraat werden over de regionale samenwerking. Zou het op de agenda staan. En ze zeggen, nee, het komt in de commissie, maar nu staat hij er weer niet. Dus ik heb wel de vraag, wanneer gaan wij praten over die drank- en horecawet? Want ook in nummer 2 van uw voorstel, hè, waar gaat dit voorstel over, staat... het versterken van preventie door een integrale aanpak met behulp van regelgeving en handhaving. Dit stuk is niet los te zien van die wet. Dus we willen gewoon, denk ik, allemaal daar goed over geïnformeerd worden. Ik ben een tijd geleden naar een informatieavond geweest in Zaandam over die nieuwe wet. Wij hebben er alles over te zeggen als raad. Hoe streng je handhaaft, op welke doelgroepen, wat voor beleid. Sommigen hebben hele creatieve oplossingen gevonden. We hebben dorpen die veel met kermissen te maken hebben en enorme overlast. Nou, die plukken ze van de straat en laten ze de volgende dag de kermisterrein opruimen. Nou, je hebt allerlei gekke oplossingen. Ik wil maar zeggen, je kunt daar heel ver in gaan. Dus wanneer worden we daarover geïnformeerd? En wanneer mogen we erover praten, laat ik het zo zeggen. En zijn er aanknopingspunten tussen dit stuk en die wet die we dus blijkbaar al voor ons in werking is? Dit stuk is volgens mij een uitvloeisel van een regionale samenwerking. Ik vraag me af, en dat vorige keer, twee jaar geleden, heb ik daar ook vragen over gesteld. Van, het klinkt soms heel mooi hè, op papier, want ik ben het met de PvdA eens dat het een goed stuk is. Dat de aanpak, hè, die drieledigheid van op scholen, bij de handhavers en bij de ondernemers of de drankverstrekkers. Dat het een hele prima aanpak is. Het is in regionale samenwerking. Maar wat gebeurt er echt in Bergen? De vorige keer kreeg ik daar voor mijn gevoel de vinger niet achter. Ik ben benieuwd of u kunt aangeven of dat niet heel mooi in de regio is, maar dat het ook heel specifiek in Bergen gaat gebeuren. Dan zijn er specifieke cijfers van Bergen genoemd qua het gebruik. Hè, waar staan we nu qua percentages? Is er ooit een nulmeting geweest en kunnen we zien of we ook echt die daling, hè, die ik net ook al noemde, ook in Bergen heeft plaatsgevonden? Want dit is eigenlijk een eenmeting, want we hebben al jaren gehad. Hebben we ook in Bergen iets teweeg gebracht, behalve in de regio in het algemeen? Dan de ambities, hè, de doelstellingen op pagina 1 en op pagina 12 van het stuk, die zijn helemaal niet smart. Die zijn wel, het klinkt allemaal prachtig, maar het blijft... ongrijpbaar. Weet je, het jongeren gaan verstandig om met alcohol. Aanbieders dragen bij aan een verantwoord alcoholgebruik. Het versterken van... Het zijn allemaal prachtige woorden, maar absoluut niet meetbaar. Dus als we over 3 jaar weer over dit stuk gaan praten, kunnen we zeggen, ja, we gaan verstandig om met alcohol. Maar is dat dan wel zo? Dus ik vraag me af, waarom zijn ze niet specifiek gemaakt, terwijl we wel cijfers hebben? Er is onderzoek gedaan, we gaan weer onderzoek doen. Laten we dan ook durven zeggen waar we heen willen, zodat we daar ook tussentijds op kunnen bijsturen. Dan nog één laatste vraag. Opmerking op pagina 15. Het was een beetje grappig. Een opmerking van een... Dit stukje blijft voor mij onduidelijk. Heb je contact gehad met Remy hierover? En ik had diezelfde gedachte dat ik het lastig in. Wat staat hier? Dus ik ben het eens met de schrijver. Een vrij onduidelijk stukje. Daar wil ik wel graag verduidelijking over. Ja, nee, dat moet eruit. Maar ik wil wel verduidelijking over dat stukje. Want ik ben het eens dat het niet zo'n duidelijk stukje is.
Oké, dank u wel. Meneer Schiering, Gemeente Belangen.
Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me voor bijna het overgrote deel aan bij de vorige sprekers. Er is al heel veel gezegd. En ook ik ben echt gestruikeld over het woord zelfredzaamheid. Want ik kan me uit het zeer grijze verleden van mijn studie psychologie nog herinneren dat het puberbrein toch enigszins afwijkt, nu druk ik me voorzichtig uit, van het brein van een volwassene. En daarom is het ook bij de wilde knorranen af om een puber zelfredzaam te laten zijn als hij gaat nadenken over het gebruik van alcohol en of drugs. Dus dat zou ik echt helemaal uit het stuk willen scheuren. Kijk, pagina 3 is een prachtig tabelletje opgesteld. En daar worden zaken in genoemd als pubercursussen, campagne. Ik las bijna champagne, maar dat ligt aan mijn verleden. Onderzoeken bij horeca, detailhandel enzovoorts. Uitstekend. Ik kom bij elkaar tot een bedrag van 35 mil. Er is voor alcoholmatiging jaarlijks 48 mil begroot. Dan staat er: de handhavingskosten zullen worden opgenomen in ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe drank- en horecawet. Nou, zoals u al van heer Van Huisteden begrepen, is die wet, er is een nieuwe wet in de maak, dus daar kunnen we niet veel mee. Maar dan zouden er voor handhavingskosten 13 mil overblijven. Nou, wat heb je aan het bedrag? Weinig, want je moet ook handhavers zien te vinden. Waar vind je in Noord-Holland handhavers? Er rijden een paar politieautootjes rond door Noord-Holland 's nachts. Als er iets aan de hand is, ja, dan heb je gewoon pech. Want dan mag je de volgende dag via internet aangifte doen. Of je krijgt een brief thuis. Wij zien geen heil in verder onderzoek en dat soort onzin. Het is echt vreselijk. Dus u kunt alles en alles aan dit soort zaken op poten zetten. Maar het valt en staat bij handhaving. En er is gewoon geen handhaving. Als je 's nachts hoort wat er voor geluiden uitgestoten worden na 2 uur. Nou, de aap in Artis die schrikken ervan. Het heeft niets met Nederlands te maken. Het zijn maar een paar klanken en die worden dan met meer dan 120 dB over straat geschreeuwd. En dan denk ik, waar zijn onze handhavers? Je kunt stuk opstellen wat je wil. Je kunt geld beschikbaar stellen wat je wil. Maar er is gewoon geen handhaving. Het is gewoon ja, een soort Sodom en Gomorra. Wat denkt u daaraan te doen? U wil dat ik een besluit neem. De notitie naar een nuchter Bergen alcohol- en drugsbeleid vaststellen. Nou, ik heb daar heel veel moeite mee. Want hoe kan ik nou iets vaststellen waarvan absoluut niet zeker is of het ooit wel wordt? Waar blijft de handhaving?
Oké, dank u wel. Meneer Van der Hoek, D66.
Dank u wel, voorzitter. Wij zijn blij dat er eindelijk serieus werk gemaakt wordt van het alcoholprobleem voor jongeren. Zoals u weet hebben wij samen met de Partij van de Arbeid en GroenLinks enkele jaren geleden daar veel aandacht aan besteed in het kader van veilig uitgaan. In de toekomst wordt de leeftijdsgrens voor het gebruik van alcohol 18 jaar. Wij vinden dit de wetenschappelijke juiste conclusie in tegenstelling tot de politiek correcte beslissing van 16 jaar. Dat alcohol slecht is voor minderjarigen, dat wist de voorloper van de Partij van de Arbeid, de SDAP, al aan het begin van de vorige eeuw. Dus daar is niks nieuws aan. Waar we echt sceptisch over zijn, dat is de uitvoering en de handhaving. Op papier ziet het er allemaal goed uit. Maar wanneer het net zo gaat als met het anti-rookbeleid, dan hebben wij daar een hard hoofd in. Zal er bijvoorbeeld in een café naar een identiteitsbewijs gevraagd worden, bij twijfel over leeftijd? En heb ik dezelfde opmerking als meneer Van Huisteden. Waarom, op bladzijde 3, de zelfredzaamheid, et cetera, uit het WMO-beleid hier wordt aangevoerd, is mij niet helemaal duidelijk. Overigens zijn wij van mening dat de vrije mens zijn eigen grenzen kan bepalen. Als de mens die vrijheid niet in zijn volheid nog niet aan kan, zoals bij menige jongeren het geval, dan moet de overheid stevige grenzen stellen. Voor het overige wachten wij de evaluatie aan het eind van dit jaar af. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Ooyvaar, CDA.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wij sluiten ons graag aan bij watgene wat gezegd is aan de overzijde. Met name over datgene wat er ook in de Tweede Kamer is gezegd de afgelopen weken. Dat ging onder leiding van Kamerlid Voor de Wind van de ChristenUnie. Die constateerde dat het dranktoezicht van gemeenten niet op orde is. En men maakt zich zorgen over het feit dat van de 400 toegezegde BOA's, bijzondere opsporingsambtenaren, dat er nog maar 30 in het bezit zijn van een daartoe passend diploma. Alles met elkaar, dat valt ook een beetje weer onder dat toezicht waar we het straks over hadden. Mijn vraag is, we zitten nu in een overgangssituatie, maar hoe gaan wij om met het aantrekken van BOA's? Want deze mensen die moeten dus het toezicht overnemen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat is een dwingende eis. En als wij daaraan voorbij hobbelen, dan krijg je inderdaad situaties waarbij, mijn collega aan de overkant het al zei, ja, dan heb je dus geen orde op zaken. Dus vrij vertaald. Wij hebben maar één vraag van, hoe zit het met onze BOA's? Hebben we die? Kunnen we die aantrekken? Wat kost dat? En hebben die mensen dan eventueel ook hun diploma's daarvoor? Die mensen die moeten op jacht naar die dingen die ook aan de overzijde werden gezegd, die nogal eens fout lopen. Vooral onder de wat oudere jeugd.
Oké, dank u wel. Mevrouw Paping, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Er is al heel veel gezegd en we zullen niet alles gaan herhalen, want dat is natuurlijk zinloos. We zijn blij met het feit dat het rapport er ligt. Ook wij maken ons zorgen over het toenemend probleem van alcoholproblematiek. Dus dubbel, over de toenemende alcoholproblematiek onder jongeren. Drank is natuurlijk zichtbaar, maar er zijn toch signalen dat het gebruik van drugs in het dorp zorgwekkend is. En ik zou daar toch wat meer aandacht voor willen vragen. In deze notitie staat, en daar is u ook voor bedoeld, de jongeren centraal. Als VVD bepleiten we een vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de aanpak van het problematisch alcoholgebruik onder volwassenen. Niet alleen vanwege de problematiek. De burgemeester wees er al op in haar nieuwjaarstoespraak op het onrustbarend aantal alcoholmobilisten. Maar ook en juist vanwege de voorbeeldfunctie die ouderen hebben. Als ouders het normaal vinden om dagelijks veel te drinken, kun je niet verwachten dat jongeren zich terughoudend zullen opstellen. En wij willen ook weten, anderen wezen daar al op, maar ik denk dat het heel belangrijk is, hoe het college denkt de handhaving te regelen in een dorp waarin het weekend slechts 2 agenten van het HIT, van het horeca interventieteam, patrouilleren. Ik ben de laatste keer met die agenten mee geweest en de portiers, dat is 2-3 maanden geleden, de portiers maakten zich toen al ernstige zorgen. Die zeiden, nu mogen we mensen van 16 jaar binnenlaten en dat wordt straks 18. Het is duidelijk dat ze een oogje dicht gaan knijpen, want die kinderen die konden daar gewoon altijd binnen. En ze, ja, ik wil echt heel graag weten hoe ze daarmee om zullen gaan. Het voorstel is om aan te sluiten bij de regio. En de regio regelt een aantal zaken, bijvoorbeeld de contacten en de voorlichting op scholen. Dat vinden wij als VVD een beetje mager. Als de gemeente Bergen het zelf niet gaat doen en de regio voor zijn karretje spant, vinden we dat er meer druk zou moeten worden uitgeoefend op de exploitanten. Ik zei net al, de toegang moet gecontroleerd, moet strenger worden gecontroleerd wellicht. Maar ook de sancties zullen moeten worden verhoogd. En daarvoor sluit ik me aan bij wat meneer Van Huistede zei. Maar ik vind dat je die verantwoording niet alleen bij de exploitanten moet leggen, maar ook bij de jongeren. Juist bij de jongeren die alcohol bestellen, terwijl ze best weten dat dat niet kan. Die zouden daar ook een boete voor moeten krijgen. Dat was het tot dusver. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Meneer Messu.
Dank u wel. Ik zal met een bemoedigend getal beginnen. Ik heb vanmiddag een stuurgroep gehad. Een stuurgroep alcohol en drugs. Die hebben we namelijk regionaal. En we sluiten ons ook aan bij de hele kop van Noord-Holland en bij West-Friesland. En in West-Friesland hebben ze een succes bereikt. En dat hebben ze niet bereikt door handhaving. Dat succes is dat er veel minder jongelui door een ambulance naar het ziekenhuis zijn vervoerd dan in het verleden. In 2012 zijn er in West-Friesland 33 jongelui in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis, zogenaamde coma-zuipers, omdat ze echt niet meer aanspreekbaar waren en niet meer tekenen van leven vertoonden. Dat waren er 49, het jaar daarvoor zijn er nu 33. En we hebben vanmiddag met elkaar besproken, hoe kan dat nou? En de arts van de veiligheidsregio die erbij was en de mensen van de GGD en van de Bereidersstichting zeiden, het komt door het pakket van maatregelen wat er is. Het is niet alleen handhaving, want alleen met handhaving, die illusie wil ik u echt ontnemen, bereik je iets. Het is gewoon het totale pakket. Je moet als ouders, als opvoeders, als kroegbazen, als jongelui, kortom iedereen die zeg maar erbij betrokken is, moet je met elkaar de knop omzetten en je moet je gaan realiseren dat drinken, zeker op jonge leeftijd, hartstikke slecht voor je is. En iemand zei net, had het over roken. Hoe lang heeft het niet geduurd voor we met elkaar erachter waren dat roken toch eigenlijk wel heel slecht voor je is? En dat je dat beter maar niet kunt doen. En nu langzamerhand zie je dat bij roken eigenlijk, ja, het geaccepteerd is dat het gewoon slecht is en dat je er niet mee moet doen. Dat is een proces geweest van Zeker 10 jaar werd er vanmiddag aan mij verzekerd. Nou, ik denk dat het met alcohol precies hetzelfde gaat. Je moet het totale pakket doen. Je moet kinderen erop wijzen, je moet ouders wijzen op hun voorbeeldgedrag. Ik las laatst iemand, een ouder, die zei, ik drink 's avonds geen wijntje voordat mijn kinderen naar bed zijn, om daarmee niet het voorbeeld te geven dat drank normaal is en erbij hoort. Je moet kinderen op scholen voorlichten, je moet de opvoeders op scholen voorlichten, je moet ook zorgen dat de mensen in de kroeg worden voorgelicht. En door die nieuwe drank- en horecawet, en u hebt gelijk, je kunt dat niet helemaal los van dit stuk zien, door in die nieuwe drank- en horecawet is ook de sanctie behoorlijk aangescherpt. En niet alleen voor de kroegbaas als die alcohol schenkt aan een 15-jarige, maar ook voor degene die de alcohol nuttigt. Ook die kan een boete krijgen. En die boetes die zijn flink. Dus wat dat betreft, als je handhaaft en er worden boetes uitgedeeld, dan zal dat een behoorlijk schrik-effect veroorzaken. Want het zijn fikse boetes. Het is niet een kwestie van 100 euro. Het kan zomaar 1300 euro zijn. En dan denk ik dat het, niet de eerste keer overigens, maar ik denk dat dat heel goed is en dat er een schrik-effect vanuit kan gaan. En natuurlijk zijn we als overheid verantwoordelijk, meneer Van Huisteden, maar je kunt niet alles naar de overheid afschuiven. En in het kader van de kanteling bij de WMO is het natuurlijk zo dat we langzamerhand steeds meer zeggen, mensen zijn zelf verantwoordelijk voor datgene wat ze doen en ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun welbevinden. Maar je moet ze daar soms een handje bij helpen. En die taak nemen we als overheid uiterst serieus. En een aantal van u zeiden van ja, de doelstellingen zijn niet smart geformuleerd. In de kadernota's die erbij waren, staan wel degelijk doelstellingen. Vanmiddag heb ik nog over één doelstelling gesproken. Wil men van 30%, ik weet niet meer welk onderdeel het precies was, wilde men naar 60%. Want, en dat ging over... Ja, over de naleving van de leeftijdsgrens. Dat is nu gemiddeld ongeveer 30%. En men zei, we hebben als doelstelling voor het komende jaar dat dat dan 60% moet. Toen heb ik nog de vraag gesteld, is dat wel reëel? Maar je moet wel reële doelstellingen met elkaar hanteren. Al die doelstellingen staan er wel in. Die zijn hartstikke smart, hoor. Die staan in de kadernotities die als bijlage bij dit stuk waren. Daar staan ze wel degelijk in genoemd. Daarnaast hebben we ook vanmiddag afgesproken, kijk, als wij een stuurgroep hebben, dan willen we ook wel wat te sturen hebben. Dat woord zegt het al. En we hebben een heel activiteitenoverzicht gemaakt van 2 pagina's, waarin precies staat wat hebben we nou met elkaar afgesproken en hoe gaan we controleren hoe ver we erin zitten. Dus elke 3 maanden als we bij elkaar zitten, komt het overzicht aan de orde zo van hoe ver zitten we erin, wat is de stand van zaken. En dat staat dan voor de verschillende gemeentes, staat dat genoteerd. En meneer Van Huisteden zei van ja, eigenlijk moet je wachten tot die wet is aangenomen. Maar het kan nog wel zijn dat het nog wel een jaar duurt voordat die wet helemaal geactualiseerd is en in werking treedt. En heb je ook nog te maken met een overgangstijd. Want jongelui die nu 17 zijn, die mogen nu wel het café in. En als zometeen die wet naar 18 gaat, wat doe je dan met die jongelui die er nu wel in mogen? Moet dat in één keer dan afgelopen zijn? Gaat dat in één keer van 16 naar 18? Dan kon de verwarring nog wel eens aardig worden. En daar hebben we met elkaar nog geen duidelijk antwoord op. Dus wij hebben zoiets van, regionaal pakken we het aan. Ik zou ervoor pleiten om dit stuk dus wel te behandelen. En als het nodig is aan te passen natuurlijk naar die 18 jaar. Maar omdat we regionaal ermee bezig zijn, ik stel de prijs op om regionaal daarmee verder te gaan. Want iemand zei van ja, je kunt het als Bergen zelf wel organiseren, misschien het overleg met de scholen. Ja, het zou wel kunnen. Maar ik denk dat het veel verstandiger is om het regionaal te doen. Dan kun je mensen daar, kun je de GGD ervoor gebruiken. Je hebt dezelfde programma's. Mensen die afspraken maken. Kortom, dat werkt allemaal een stuk makkelijker en een stuk soepeler. Dus nogmaals, ik wijs u erop, het is heel belangrijk dat er dus een pakket, een totaalpakket van maatregelen is, een totale mentaliteitsveranderingen bij alle deelnemers. Of dat nou ouders, kinderen of kroegbazen zijn. En ook het inzetten van mystery guests werkt ontzettend goed. Dat je zegt van, je stuurt iemand naar het café en die is 15 en die bestelt een biertje en die krijgt dat. Nou, kun je nagaan hoe dat gaat en dan kun je onmiddellijk werk van maken. Dat soort dingen zijn veel effectiever dan met de politie binnenvallen en zeggen, mag ik even je identiteitsbewijs zien, hoe oud ben je nu werkelijk? Als je een mystery guest inzet, dan weet iemand direct of de kroegbaas de zaak overtreedt of niet. En als er dan een fikse correctie op plaatsvindt door middel van een boete, dan zullen ze de volgende keer wel heel goed uitkijken voor ze dat doen. Hetzelfde geldt, ik bedoel, de portiers zeggen dan, we maken ons zorgen dat er zo weinig politie is. Ik denk aan portier, volgens mij sta jij daar om te controleren of iemand aan de leeftijd voldoet, ja dan nee.
Even een interruptie, meneer Van Huisteden, PvdA.
Nou, kijk, ik had het over handhaving, maar dat bedoel ik ook juist dat soort, dat is ook handhaving, wat u noemt. Stuur er iemand heen, ja. En of dat nou iemand is van 15, of je laat er iemand gewoon, zonder dat hij zich bekend maakt, observeren wat er in zo'n kroeg gebeurt. Ja. Dat is natuurlijk, dat behoort bij mij tot het pakket van handhaving. Ja. Dus ik ben er niet alleen maar puur, zeg maar, van stuur er een agent heen. Want ik denk inderdaad dat dat niet werkt, dat gaan we ook niet voor elkaar krijgen. Die zijn nog veel kostbaarder, dat systeem. Dus dat zal niet lukken. Nee. Maar ik bedoel ook inderdaad, als we het over handhaving hebben, dat brede pakket van allerlei mogelijkheden die we wel degelijk hebben. Ja. En Ja, kijk, ben het ook met u eens. Dit stuk gaan wij ook, wij gaan hier ook bij akkoord hoor. Ik bedoel, wat erin zit is allemaal waardevol. Maar ik denk wel dat we heel snel zeg maar een update moeten krijgen van dit rapport. De frustratie zat ook een klein beetje dat we zeg maar een aantal jaar geleden toch heel ruim bezig zijn geweest. Veel tijd hebben gestoken in een ander beleidsstuk, gastvrij bergen. Waarbij het alcoholmatigingsbeleid een flankerend beleidsstuk zou zijn. We hadden er nog niks aan gedaan, maar we gingen wel al gastvrij bergen invullen. En ik had eigenlijk toen al, was mijn idee al, we zijn daar eigenlijk, dat hadden we samen op moeten trekken. We hadden in dat beleid ook al uitgangspunten die we formuleren ten aanzien van alcoholmatigingen, vooral onder jongeren, had daar al een grotere rol in moeten spelen dan nu. Dan ga je op alle fronten. Want nu, aan de ene kant hebben we het over gastvrij. Gastvrij gaan we zeg maar regels voor ondernemers. Ik wil niet zeggen.
Dit is wel iets meer dan een interruptie. Maar.
Ah, nee, goed, dan stop ik. Maar dan, ik denk dat de wethouder weet wat ik bedoel.
Meneer Mazu, gaat u verder?
Ja. Dat vind ik een mooie conclusie. Dat u bepaalt dat ik ben. Inderdaad. Goed, ik had het over het samenspel. En dat je er dus niet alleen met boetes bent. Maar vooral ook dus het samenspel met iedereen. Even kijken hoor. GroenLinks die zegt nog van. Je moet de drugs niet vergeten. Dat doen we zeker niet. Daar is aandacht voor. Volgende week is er een conferentie over dit onderwerp. Alcohol en drugs. Dat is regionaal. Ook met de provincie erbij. En die worden zeker niet vergeten. Alleen we zien dat het alcoholprobleem. Of het algemeen toch groter is dan het drugsprobleem. Wat zegt u? Zichtbaarder, dat sowieso, ja. Ja. Dan vraagt u, wanneer wordt het die drank- en horecawet, wanneer krijgen wij als raad daar nou iets over te vertellen? Nou, dat weet Geraldine al wat van. Hè?
Ja, als jij... maar dus is wat verwarring over waar de raad dan wel en niet over gaat. In de APV, die zometeen op de agenda staat, zit een aantal verordende artikelen waar de raad over gaat. Bijvoorbeeld het ambitieniveau qua handhaving en dat soort dingen is een traject wat ingaat in het kader van de herziening van het handhavingsbeleid. En daar zal ook de handhaving van de drank- en horecawet nadrukkelijk aan de orde komen. Omdat voor 2013 is gezegd, omdat die integrale herziening er zal zijn van het handhavingsbeleid, is gezegd van nou, we moeten wel dat goed kunnen afwegen. Voor 2013 maken we daar een overgangsjaar en zal de handhaving in de handhaving samen worden gewerkt met de gemeente Alkmaar, die wel beschikt over de BOA's en die zijn opgeleid en dergelijke. Want de cijfers die daar zijn over de landelijke, dat er een tekort is aan BOA's met een goede opleiding, die kloppen. Alkmaar beschikt over die mensen en daar zullen wij in samenwerking mee aangaan. Dus daar zal over de handhaving van de drank- en horecawet zal op een later tijdstip de raad worden geïnformeerd. De volgende artikelen zitten nu in de huidige APV.
Ik zie u fronsend kijken, mevrouw Ras. Is dat duidelijk op deze manier of hebt u nog meer vragen daarover? Want dan kunnen we die beter maar gelijk laten
mevrouw Ras.
Ja, ik ben heel erg benieuwd van wat verandert er ten opzichte van het beleid wat we tot nu toe hebben gehad. Hè? Wat gehandhaafd werd door andere instellingen. Door de, hoe was het ook weer? Iemand anders noemde het ook weer. De voeding en warenautoriteit. Ja. En nu gaan we dat zelf. Zijn we daar zelf verantwoordelijk voor? Mogen we dat. Als gemeente zelf vaststellen, waar zitten de grote veranderingen ten aanzien van het beleid wat we altijd hebben gehad hier, of altijd, in ieder geval de afgelopen jaren?
Dat is de vraag, maar wat zijn de belangrijkste wijzigingen die de nieuwe drank- en horecawet met zich meebrengen? Nou, die nieuwe wet is per 1 januari van kracht geworden. Belangrijke verandering daarvan is dat het toezicht en de handhaving van die wet van de Voedsel- en Warenautoriteit naar de gemeente gaat. In dat beleid verandert op zich niet zoveel. Er zit een belangrijke wijziging in dat er nu bij verordening moet worden vastgesteld hoe de gemeente omgaat met paracommerciële instellingen. Tot dusver was dat daar waren wel regels voor, maar die waren niet bij verordening vastgesteld. En dat zal nu wel moeten gebeuren. En die zitten ook in de APV die nu voor ligt. De gemeenten in Nederland moeten daar per 1 januari 2014 verplicht aan voldoen. Dat is de enige verplichting die erin zit in de nieuwe drank- en horecawet. Dus de burgemeester heeft meer mogelijkheden om verordende artikelen voor te stellen. Dat bijvoorbeeld gaat het over happy hours in de detailhandel en in de horeca. Die zitten ook in de huidige APV. Een andere mogelijkheid die er is, is of er toelatingsleeftijden moeten worden gekoppeld aan toegangstijden. Hè, dat een belangrijk aspect daarvan is die 16, 18 jaar. Daarvan is hebben de gemeente, de burgemeester van Bergen, Heilo Kastekum, want daar is afstemming mee gezocht, gezegd, laten we vooruitlopend op wat de Tweede Kamer daarover gaat zeggen, nog geen 18 jaar invoeren. Daar is regionaal ook het een en ander over gezegd. En de gemeenten zijn hierover in deze regio, daarover verschillen ze van mening. In Bergen is in ieder geval zegt vooruitlopend op die nieuwe wetgeving doen we daar eerst nog niks aan.
Meneer Van Zijnstede, ga door.
Ja. Welke gemeentes doen daar wel wat al aan? Zeg maar, welke gaan, wat u noemt, vooruitlopend op wetgeving, doen dat wel?
Tot dusver is er nog niemand die dat heeft vastgesteld. Geen enkele gemeente in Noord-Holland heeft dat vastgesteld. En ik durf bijna wat te zeggen dat er geen enkele gemeente in Nederland is die dat heeft vastgesteld. Omdat veel gemeenten zeggen van ja, we wachten dat eerst af. Kijk, die 18 zat ook in de huidige wijziging van de drank- en horecawet. De wetgever heeft dat in eerste instantie zelf niet aangedurfd. En nu is iedereen wel, zie je wel een beetje een afwachtende beweging van nou, we kijken nu eerst wat de Tweede Kamer daarover gaat zeggen en dan. En het is wat eerder gezegd, het is een gedragsverandering. En ja, dat gaat niet van niks naar alles. Dus in deze zin is denk ik de geleidelijke schaal waarmee dat nu gebeurt, is op zich niet zo verkeerd.
Mevrouw Ras.
Op basis waarvan zijn die veranderingen, hè, die veranderingen die u noemt, overwogen? Is er die nieuwe wetgeving, die baseer je op van gaan er dingen goed, gaat het goed bij ons of gaat het niet goed bij ons? Ja. En moeten we aanscherpen of moeten we gewoon doorgaan op de weg of moeten we versoepelen? Dus ik ben benieuwd naar de overwegingen die zijn geweest. En ik denk dat het, ik weet niet, misschien strekt het te ver om dat allemaal nu te bespreken.
Op zich is dit inderdaad buiten.
Dus ik vraag deze me af, worden
buiten deze nota om is het eigenlijk meer richting de APV dan deze nota. Dus,
ja. Dus mijn vraag was eigenlijk inderdaad niet zozeer, misschien niet om nu helemaal de achtergrond, nu komt het op dat spoor, maar misschien niet nu de achtergrond te bespreken. Maar ik zou daar wel meer van willen weten over die analyse die is geweest. En dan die aanscherping of niet aanscherping van die drank- en horecawet. Daar zijn we niet over geïnformeerd. Het was 1 januari, ging het wel in. Dus ik ben benieuwd naar het tijdstip van wanneer we daar meer over te horen krijgen. Of dat op de agenda staat en anders zou ik het willen agenderen.
Een hele duidelijke vraag. Meneer Van de Hoek.
Ja, ik wou daar toch aansluit nog een opmerking over maken. Kijk, de conclusie van het rapport kan eigenlijk alleen maar zijn 21, als je het goed leest. En oud-collega's van mij van de Breide Stichting, die bevestigen dat. Nou, dat is natuurlijk niet haalbaar. En 16 jaar, dat is een politieke beslissing. Dat is geen wetenschappelijke beslissing. Dus ja, ik vind 18 jaar, dat is natuurlijk, dat is een, zo moet het eigenlijk zijn. En niet 16.
Goed, dat heeft te maken met de invoering van de nieuwe wet. Hè? Dus op dit moment is het nog 16 en dat wordt, zoals het er nu naar uitziet, 18 jaar. Zal ik nog even verder gaan met mijn beantwoording? Ik denk dat de meeste vragen al aan de orde zijn geweest. Er waren heel veel vragen over handhaving en ik denk dat u daarmee antwoord op heeft gekregen. We hebben het niet alleen over handhaving door middel van politie, zoals meneer Van Huisstede zei, maar ook door het inzetten van de mystery guest en andere mogelijkheden. En dat we dus met Alkmaar in gesprek zijn om te kijken of we daar een aantal handhavers kunnen inhuren die steeksproefgewijs natuurlijk de zaak gaan controleren. En de VVD vroeg nog naar een vervolgonderzoek voor volwassenen. Ja, dat valt buiten dit kader. Dat zou je dan waarschijnlijk moeten doen bij lokaal gezondheidsbeleid of iets dergelijks. Ik vind het wel een aandachtspunt waar we zeker een keer aandacht aan kunnen besteden. Alleen ik kan u nu niet beloven dat u over een half jaar een vervolgonderzoek op het gebied van volwassenen hebt, hoor. Maar ik vind het wel een punt waar we inderdaad met elkaar eens over zouden kunnen nadenken. Hoe we dat kunnen doen. En dan loop ik even het lijstje langs. Drugs, dat vergeten we niet. GroenLinks, wat is succesvol geweest? Nou, ik heb één voorbeeld genoemd en zo zijn er wel meer dingen succesvol geweest. We hebben nog niet de nulmeting. We hebben vanaf 2012 hebben we de cijfers. Dus ik heb nu ook de cijfers van bijvoorbeeld die ambulance inzet voor jongelui. Nou, dat was in 2012 in Noord-Kennemerland. Dus dat zijn alle 8 gemeentes. Waren dat er 59? Nou, dat is vind ik een schrikbarend aantal. Ja, en we hopen dus dat we volgend jaar, want dat wordt nu gemonitord door de veiligheidsregio en ook door de ziekenhuizen, dat we volgend jaar kunnen aangeven van jongens, dat zijn er geen 59, maar 29. Dat zijn er nog te veel, maar we hopen dat we dus langzamerhand vergelijkingsmateriaal hebben. Dat hebben we nu al van de kop van Noord-Holland, Noord-Kennemerland en West-Friesland en we hopen dat het aantal terugneemt. En wat ik zei, in West-Friesland is het aantal dus beduidend afgenomen.
Ik wou eerst eigenlijk eventjes dat hij zijn verhaal even afmaakt nu.
Even kijken, dan heeft u nog gezegd, ja, regionaal, maar wat doen we nou in Bergen? Ik hoop dat u duidelijk is dat we een aantal dingen gewoon regionaal oppakken, omdat het veel effectiever is en veel meer effect sorteert dan wanneer je het allemaal apart als gemeente gaat doen. Wij denken dat dat gewoon goed werkt en op die manier dat we het meeste effect kunnen bereiken. Nulmeting heb ik het over gehad. Ambities heb ik u ook aangegeven, die staan heel duidelijk wel in de kadernotitie en die waren erbij. Dus kijk die nog een keer naar als u wilt. En als u er niet uitkomt, dan kan Dorianne u altijd helpen. Gemeentebelang had over handhaving. Ik hoop dat we daarmee voldoende hebben beantwoord. D66 heb ik ook, denk ik, beantwoord. De vraag van het CDA ook. En volgens mij van de VVD ook. Dus ik denk dat ik de meeste zaken heb beantwoord, voorzitter.
Oké. Okay. Is er behoefte aan een tweede termijn? Meneer Schiering, gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Messuur, ik moet u helaas teleurstellen, want u zegt, ik denk dat ik het heb beantwoord, maar als ik eventjes naga wat ik heb u horen zeggen, er zijn minder coma-suipers. Nou, ik kan me herinneren dat er vroeger nul waren, dus er zijn er nog steeds te veel. En zegt u, ja, dat is allemaal zonder handhaving gebeurd. Nee, oh.
Waarschijnlijk wel.
Ja, ik heb het u horen zeggen. U heeft het over een totaalpakket. Dan heb ik het over al die mooie maatregelen die in die kolommetjes staan. Maar er staat er, de handhavingskosten zullen worden opgenomen. Onduidelijk is wat het ambitieniveau is. En dan zegt u, ja, we zullen kijken of we BOA's het Alkmaar kunnen krijgen. En dan moet u toch niet tegen mij gaan zeggen van, ik hoop dat ik uw vraag voldoende heb beantwoord. Want ik ben daar absoluut niet tevreden over. U moet gewoon zeggen, meneer Schiering, als u met deze notitie mee eens bent, als u deze wil vaststellen, dan beloof ik u dat er binnenkort zoveel handhavers zijn en dat we er echt korte metten mee gaan maken met die overlast. En dat doet u helemaal niet. We zullen kijken, ja. En we gaan kijken of het in de huidige AVP staat. Het is allemaal heel erg onduidelijk. Ik wil gewoon harde maatregelen. En ik vind het prima wat u verder aan cursussen op scholen geeft, maar het gaat erom dat 's nachts het een puinhoop is. En het is niet zo dat het een beetje beter gaat. Nee, het is nog steeds niet leuk 's nachts in Bergen. En ik wil gewoon van u horen, er komen handhavers en we gaan die zaak goed aanpakken. En dan kan ik meegaan met deze notitie.
Meneer Snijder, D66.
Ja, ik kan met meneer Schiering meegaan en met de anderen ook met betrekking tot handhaving. Maar handhaving is niet de oplossing. En wat de wethouder al zei, terecht, het is maar een klein onderdeel van het geheel. En het is een totaalpakket wat je moet doen. Want uiteindelijk begint het bij de opvoeder. Het is niet de taak van de overheid om de rol van de opvoeder op zich te nemen. We moeten wel ingrijpen, we moeten zorgen dat de regels gevolgd worden. Maar je zal met elkaar moeten zorgen dat je door een goed beleid en door een goede campagne, zoals West-Friesland, dat was ook zo'n campagne, dat je dat alcoholgebruik omlaag brengt. Maar dat betekent niet dat we op elke hoek van de straat maar een politieman kunnen neerzetten of een boa. Want in zo'n staat wil je toch ook niet leven.
Maar met alle respect, het opvoeden gebeurt overdag. En dan zeggen ze, je bent er wel om 12 uur thuis, hè? Dat is natuurlijk een hele leuke vraag waar je geen goed antwoord op krijgt. Maar het handhaven moet 's nachts gebeuren. Ouders gaan niet kijken of hun kinderen zich te pletter zuipen. Die zijn overdag bezig met opvoeden en die hopen er het beste van. En 's nachts gaat het toch fout, dus dan moet je als overheid ingrijpen.
Voorzitter, mag ik reageren?
Meneer Messuur, gaat uw gang.
Ja, ik kunt toch niet zeggen, ouders, overdag bent u de opvoeder en 's nachts is het een puinhoop en overheid, lossen jullie dat maar op. Nee, sorry, zo werkt dat niet. Er zijn ook maatregelen geweest, bijvoorbeeld wakkere ouders. Hè? Als kinderen laveloos op straat liggen, dat de politie de ouders beeld zegt, kom maar ophalen. En ik vind dat dat de taak is. En het moet niet zo zijn dat we alles naar de overheid afschuiven. Dat kan niet, meneer Schiering. En daar ben ik het ook absoluut niet mee eens. En ik heb u gezegd, het is een resultaat van handhaving, dat heb ik niet gezegd. Het is een totaalpakket, een mentaliteitsverandering, handhaving, kortom allerlei activiteiten samen die ervoor zorgen dat de zaak beter wordt. Het is niet zo dat je alleen met handhaving dat bereikt. Ik denk verre van dat. Als we gewoon alleen maar gaan handhaven en we gaan elk weekend 100 handhavers de dorpen insturen, dan verandert er niks als de mentaliteit niet verandert. Want daar gaat het
om. Ik wou even doorgaan met de tweede termijn, meneer Van Huisteden.
Ik kan kort zijn. Ik ben het eens met de wethouder waar hij zegt. Het is een totaalpakket. En ik denk het grote voordeel wat we nu hebben is dat er toch een soort belang of een soort nieuwe wind is gaan waaien in Nederland, waarbij je ziet dat die verandering veranderend denken ten aanzien van alcohol en jeugd. Wij zaten ook in de raad toen wij een jaar of 6, 7 geleden ook met ouders probeerden te gaan praten over alcoholmisbruik. En dat we het nauwelijks, zeg maar, in ieder geval niet op de agenda van ouders kregen. Maar met de berichtgeving die je nu krijgt, hè, de noodkreten die er over het coma zuipen, zijn natuurlijk heel aansprekend. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Het zijn ook jongeren die in tussenuren even een paar biertjes gaan pakken. En dan waar je het als docent soms niet eens van hoeft te zien, hoor, dat ze dat gedaan hebben. Maar waarvan je weet dat het niet gezond is. En waar het verder gaat alleen maar gezondheid. Maar het gaat ook over het beïnvloeden van je studievaardigheden. Het gaat over al dat soort zaken. En alle slechte voorbeelden daarvan hebben we ook al eerder gehoord van de Breiterstichting en dat soort dingen. Maar in ieder geval is het grote voordeel dat we nu de wind mee hebben op dit gebied. En ik ben het ook met meneer Snijder eens. Het zal in de breedte moeten. Natuurlijk de eerste verantwoordelijkheid zijn ouders. En daar gebeurt wat. Maar op een gegeven moment blijft er toch een soort harde groep van achter. En dan moeten we toch, en dat weten we ook in Bergen. Bergen heeft veel uitgaansgelegenheden. Niet zozeer allemaal zo heel geschikt voor jongeren trouwens. Hè, want de disco's hebben we niet zozeer meer. Maar voor die groep, daar moet uiteindelijk dan toch de overheid een rol in gaan spelen. En ik denk dat het ook naar de ondernemers, de horecaondernemers, belangrijk is dat we dat signaal afgeven, dat we dat niet langer tolereren, dat daar het alcohol wordt geschonken aan minderjarigen.
Oké, dank u wel. Mevrouw Ros.
Eén vraag is nog open wat mij betreft. Ik weet niet of u daar een antwoord op heeft. Is wanneer gaan we die wet bespreken? Nee, die drank- en horecawet en de achterliggende overwegingen. Is dat al gepland om dat met ons te bespreken of niet?
Dat is nog niet gepland. Dat zou met die regionale bijeenkomst, inderdaad, wat u net zei. Maar dat is niet gebeurd.
Oké. Meneer Schiering.
Dank u, voorzitter. Ik heb toch nog één vraag. En die luidt als volgt. Op welk moment is het duidelijk wat het ambitieniveau is en welke werkwijze zal worden gevolgd?
Mevrouw Paping, VVD.
De wethouder zei net dat er een mogelijkheid is om een boete op te leggen aan de alcoholverstrekker van 1300 zoveel euro. Weet u ook of dat gebeurt en of regelmatig gebeurd is? Daar ben ik nieuwsgierig naar. En of jongeren ook die boetes al hebben gekregen?
Dat durf ik niet te zeggen. De wet is pas sinds 1 januari.
Zijn er nog voor meerdere vragen voor tweede termijn? Want dan spaar ik ze eventjes allemaal bij elkaar op. Meneer Snijder, D66.
Wordt er ook overwogen om richting supermarkten, waar dus drank verkregen wordt, een actie te ondernemen? Dat die dus ook benaderd worden door die jongelui daar geen... Want indrinken is ook een groot probleem natuurlijk, dat ze de alcohol daar ophalen.
Nog meer voor de tweede termijn? Nee? Meneer Messu.
Nou, even met de vraag van mevrouw Paping te beginnen. De wet is pas sinds 1 januari ingegaan. Dus ik denk niet dat er nu al cijfers zijn over boetes enzovoort. Dus wat betreft het ambitieniveau, meneer Schiering, heb ik u al gezegd, dat zit in de bijlagen, is het ambitieniveau vermeld. Dat kunt u zo terugvinden. Maar als u het heel lastig vindt om dat op te zoeken, dan willen wij dat wel voor u doen, hoor. Zo is het niet. Maar het staat er keurig in. Het staat er echt keurig in en de ambities staan ook vernoemd. Ja. Wat zegt u?
Maar er zit een aanhangend stuk nog bij.
Er zitten heel veel bijlagen bij, daar kunt u het allemaal terugvinden. En wat betreft de supermarkten, er worden zeker acties ondernomen om te zorgen dat er in supermarkten ook geen alcohol verkocht wordt aan jongelui beneden de leeftijd waarop dat is toegestaan. En ik weet uit ervaring dat er supermarkten zijn die dat ook keurig aan de jongelui vragen van mag ik even je identiteitsbewijs zien, zodat ik kan zien dat je inderdaad 16 of 18 bent.
Oké, dan is de hamvraag aan u. Een A of een B-stuk? Een B-stuk. Hoe wil u het nog extra behandeld hebben in de raad dan, als het een B-stuk wordt? Meneer Van Huisteden.
Voor mij hoeft het geen B-stuk te worden, want ik denk dat we hier op basis van allerlei andere nieuwe zaken toch nog weer uitgebreid over gaan praten. Dit is een prima begin, ik denk dat je dit in gang moet gaan zetten. En zeker als ik kijk over die handhaving, gaan we nog volop praten, denk ik, hoe we dat precies ingerichten. Maar wat van start moet gaan, zijn qua onderwijs en het ouders op de hoogte brengen, dat soort zaken. Al dat soort actiepunten die hierin staan, moeten we direct mee beginnen. Dat is duidelijk.
Dat was mijn conclusie eigenlijk net zo. Dus vandaar dat ik al zei, van, nou, wat wil je dan extra nog behandeld hebben in als B-stuk? Oké, dan is dit een A-stuk. Dank u wel. Dan gaan we door naar het volgende agendapunt. En we waren even bang dat we lang moesten wachten, maar nou moest mevrouw Hafkamp zelf wachten. Het voorstel betreffende in te stemmen met het verlenen van de lening aan Kranenburg. De raad is in gelegenheid geweest zijn wensen en zijn bedenkingen kenbaar te maken. Dit is door een aantal fracties gedaan en staat verwoord in het raadsvoorstel. Wie wou het... Ja, en ik wil er inderdaad even op verwijzen. De VVD moet één van de... Inderdaad, dus twee per tafel alleen. Wie mag ik het... Meneer Seiler, gemeentebelangen. Ja, u steekt als enige vinger op, dus gaat de gang.
Ja, in andere fracties is wat verwarring vanwege de wisseling. Voorzitter... Dossier Kranenburg. Dat heeft al heel wat zuchten teweeggebracht en de laatste zucht is nog niet geslaakt. We willen natuurlijk allemaal heel graag dat dit prachtige gebouw dat we hebben mogen zien, nog zonder iets erin, maar met een hoop elan en mogelijkheden, dat op een goede manier geopend wordt en de belangstelling krijgt die het gebouw verdient. Maar we hebben nog steeds geen zicht op de financiën. En het stuk zoals het hiervoor ligt, biedt ons ook geen duidelijk zicht. We hebben twee stukken gekregen, althans ik wou ze in twee gedeelten aan de orde stellen en daar vragen over stellen. In de eerste plaats de brief waarin verzocht wordt om door het toenmalige bestuur, het toenmalige Raad van Toezicht, brief van 19 september met bijlage specificatie lening. Het bevreemdt ons wat dat deze brief, die al bijna een half jaar oud is, dat die gestuurd is 2 weken voor de aanstelling van de nieuwe directeur. Het geeft wat merkwaardigheden als je in een brief leest door een bestuur aan BMW gericht met verwijzing... Inlichtingen kunt u krijgen bij meneer A en meneer B. En dat zijn nummers op het gemeentehuis. We weten dat de situatie zo was. Maar het was duidelijker geweest, helderder geweest, zuiverder geweest. Als een dergelijke brief door de nieuwe directeur was verstuurd na 1 oktober. Dat is een formeel puntje waar we niet al te veel woorden meer aan zullen wijden. Maar wat belangrijker is dat... het overzicht dat we hebben gekregen, een overzicht van een half jaar geleden is. En er staan heel veel PM's, stelposten en dergelijke toelichtingen op. En de vraag is, hoe verhoudt zich dit tot de huidige situatie? We hadden graag een geactualiseerd overzicht willen hebben. En dan toegespitst op de zaken die werkelijk te maken hebben met de inrichting, met de eenmalige aanschaffingen, want daar gaat het naar, voor zover wij begrepen hebben, toch over. Daar is geen geld voor op de begroting en daarvan kan geen geld worden vrijgemaakt uit de subsidie die de gemeente jaarlijks aan Museum Kranenburg geeft. Er staan verschillende dingen op die wat onduidelijk zijn ook. Hè. Behalve dat de toelichting soms wel heel erg summier is. Er staat in aanvullende wensen, werkzaamheden. Aanvullende wensen, werkzaamheden, €30.000. We willen natuurlijk niet gaan schuiven met bedragen. Ook niet op de stoel van de directie en bestuur van Kranenburg gaan zitten. Maar we willen wel graag duidelijk weten, wat hebben ze nu echt nodig? Wat is, en kan het wat gespecificeerd worden? Kan het wat geactualiseerd worden? Ik heb bijvoorbeeld van de directeur vernomen dat hij dat ticketsysteem, dat hier voor 15.000 op staat, te duur vindt en daar een andere mogelijkheid voor ziet. Nou ja, zo zijn er allerlei verschuivingen, waarschijnlijk al gepleegd, die het misschien niet goedkoper maken, maar die wel een actuele beeld zouden bieden. Wat wel verbaast is dat behalve
eenmalige uitgaven die voor de opening gedaan moeten worden, want je kunt geen museum zonder stoelen en vitrines openen en niet zonder belichting en audioapparatuur en ook niet zonder koffiezetapparaat, dat er zaken opstaan die in de reguliere begroting zouden thuishoren. Zoals communicatie, inhoudelijke programmering en educatie. Educatie staat de PM erop, dat is een belangrijke taak van het museum. We hadden graag gezien dat we dit konden vergelijken met de huidige begroting, dan wel de jaarrekening over het afgelopen jaar. Daar is naar gevraagd bij de directeur van Kranenburg en het antwoord was, die zijn nog niet gereed. Dat is heel jammer, want daardoor hebben we geen vergelijkingsmateriaal. Waar zit de pijn als het gaat om zaken die uit de reguliere begroting zouden moeten? Is het soms structureel te weinig wat men krijgt? Kan communicatie, inhoudelijke programmering en educatie überhaupt niet uit die 5 ton subsidie van de gemeente worden betaald? Dat zou een hele ernstige situatie zijn. Dat willen we graag weten voordat we aan dit stuk onze goedkeuring kunnen hechten als raad. Dan overgaand naar het stuk de toelichting. En dan concentreer ik me in de toelichting bij het raadsvoorstel op de tweede bladzijde. Daar staan veel cijfers op, voorzitter. En van cijfers heb je altijd de hoop dat ze, mits ze compleet zijn, ook een verhelderend beeld kunnen leveren. Als ik het goed begrijp, maar misschien begrijp ik het niet goed, en dat hoor ik dan graag, staan hier 6 bolletjes met te verwachte kosten. En er staan dan kosten die daadwerkelijk zijn gemaakt. Die kloppen niet helemaal met elkaar. De raming is van de laatste 3 bolletjes 122.200. Is dat inderdaad het bedrag dat daadwerkelijk gemaakt 113.052 euro is? Ik neem aan van wel. We komen dan tot een totaal. Dat hebben we ook al gezien in de laatste het laatste voorgangsbericht over de situatie bij Kranenburg. Op een totaal van 262.602 euro. Maar dat gaat alleen maar om de kosten die zijn gemaakt vanaf het moment dat de oude directeur is geschorst en daarna de laan is uitgestuurd. Als we dat bedrag van 262.500 dan ook nog vermeren met wat eronder staat, onderzoek Hofman Bedrijfsrecherche, 21.600 euro voor een mager rapport, is erg veel. En ontslagvergoeding 39.000, in het overzicht staat 29.000 overigens. Dan komen we op een bedrag van 323.000. Dat alleen al besteed is, dat geld is al besteed of moet uitgekeerd worden. Ja, aan het wegsturen van een directeur die zijn financiële zaken niet op orde had. Dat is erg veel, het is zoveel dat de raad zich daar naar het idee van gemeentebelangen nog apart over zal moeten uitspreken. Begrijp ik het nu goed dat de laatste zin van paragraaf 1 dit totaal van kosten heeft de Raad van Toezicht van Kranenburg doen besluiten bij de gemeente een lening van 4 ton aan te vragen. Die 4 ton is dan in het voorstel 3,5 geworden. Is er een relatie, en daar willen we graag als antwoord ja of nee op horen van de portefeuillehouder, is een relatie tussen het bedrag van deze extra kosten en het bedrag dat wij nu als lening aan Kranenburg moeten verstrekken. Want dat komt vrij goed overeen, 350.000. Het wordt wel gesuggereerd, maar in het overzicht staan heel andere zaken die werkelijk met inrichting te maken hebben. Wij zouden dus graag duidelijkheid daarover hebben. En als wij akkoord zouden gaan, natuurlijk willen we dat Kranenburg niet strandt in het zicht van de haven, zouden wij dan toch wel willen weten wat de eenmalige investeringen zijn. Wij zouden er ook voor willen pleiten dat de afkoopsom van de weggestuurde directeur niet ten laste van het museumbudget gaat. Dat moet dan maar uit de algemene middelen door de gemeente worden betaald. En wij vragen ook of voor alle extra kosten, 323.000 euro, een verantwoording wordt gegeven door BMW. Dan tenslotte nog, voorzitter, er is iets gezegd over de beantwoording van de vragen. Er zijn door twee fracties nog uitgebreide zienswijzen ingediend. Die zijn beantwoord. Nou, dat moeten de fracties uiteraard zelf beoordelen of dat bevredigend is. VVD en D66, over het algemeen zinnige vragen. Wij hadden al eerder vragen gesteld. Is eigenlijk, wij hebben daarnaar verwezen. Wij wilden onder andere hadden we een groot aantal vragen over de financiën. Nou, die heb ik nu in het kort herhaald. En vervolgens krijgen we dan te horen dat een reactie van ons college in deze niet aan de orde is. Nou, voorzitter, het is voortdurend aan de orde. De zaak Kranenburg is nog lang niet duidelijk geworden. Dus wij vinden dit een buitengewoon teleurstellende reactie van de kant van het college. We zitten hier niet als kleuters een beetje elkaars speeltjes af te snoepen. We hebben het over een serieuze zaak. Een zaak die ons zeer ter harte gaat. En we hopen dat we in het vervolg niet meer op deze manier worden afgescheept. Want een ander woord daarvoor kan ik toch niet bedenken. Tot zover, dank u.
Oké, dank u wel. Meneer Houtenbos, VVD.
Dank u wel, voorzitter. Nou, laat ik eerst gemeente Belangen best bedanken voor het compliment dat hij uitbrengt richting D66 en VVD over de zinvolle en vragen. Dus wordt in dank aanvaard. Natuurlijk willen wij ingaan op dit voorstel. Want ik denk dat het voorstel zoals dat nu voor ons ligt, ligt er dankzij of de VVD. Want wij hebben ons in de vergaderingen, wij niet alleen van 22 november, behoorlijk kritisch uitgelaten over deze kwestie. En dan valt het me toch een beetje tegen. Dan kijk ik op bladzijde 3 van het voorstel. Dan hebben we het over toetsing. Er wordt er wel gesproken over een wet Ruddo en een wet Fido. Maar de belangrijkste toetsingskader vastgesteld door de Raad, de verordening 212, waar het allemaal om ging, wordt niet genoemd. En ik vraag toch, als dit stuk in de Raad komt, om dat raadsvoorstel op dat onderdeel aan te passen. Fracties waren in de gelegenheid om wensen en bedenkingen aan te geven. En als ik die dan terugstie, zei het enigszins verkort als zienswijze. Nou, krijg ik daar een andere beleving bij. Want het waren wel degelijk bedenkingen vanuit de fractie van de VVD. Door gemeente Belangen best is al aangegeven van, goh, ja, hoe zit het nou met de cijfers? Ik heb daar ook bij mijn wensen en bedenkingen heb ik hier en daar aandacht voor gevraagd. En als ik dan kijk op bladzijde 2, dan zien we een hele opsomming van kosten, culturele compagnie en dergelijke. Daarboven staat, inmiddels is er een stand van zaken opgemaakt. Er zijn de volgende extra niet begrote kosten in 2012 door de gemeente gemaakt. En de laatste zin van die alinea is, dit totaal van de kosten heeft de Raad van Toezicht van Kranenburg doen besluiten bij de gemeente een lening aan te vragen van 400.000 euro. Mijn vraag is, wie heeft ze nu betaald? Heeft de gemeente ze nu al betaald? Of gaat het over de geldlening? En dan kijk ik naar de specificatie eerder aan verstrekt. Dan hebben we daarover inrichtingskosten. Dan kan ik er plaatsen van, goed, daar zou die geldlening voor bestemd zijn. Dus ik wil heel duidelijk weten, welke kosten heeft de gemeente op dit moment gemaakt? Is dat die opsomming van 262.602 euro met nog een paar bedragen? En we hebben dus ook nog een geldlening. Daarnaast, en dat is eigenlijk naar aanleiding van de vragen, of moet ik wensen en bedenkingen van D66, die heeft een vraag gesteld over, over de subsidie. En de antwoordt het college op, en misschien gaat de heer Snijder daar straks ook nog op in, Kranenburg heeft in 2012 500.000 euro aan subsidie ontvangen. Ik heb het nog niet na kunnen gaan, maar wij hebben volgens mij afgelopen jaar een cultuurnota behandeld. En daar stond de 500.000 euro stond voor het eerst genoemd in het jaar 2013. Dus ik ben heel nieuwsgierig, straks naar de jaarrekening van de gemeente over 2012, wat we nou met elkaar hebben besloten. Ik mis daar gewoon de aansluiting. Het kan in mij liggen, maar ik heb die noten cultuur nog niet terug kunnen vinden. Want zo nu en dan ben ik niet zo handig met dat RISBIS. Even kijken, toetsingskader heb ik het over gehad. Ik heb het ook al over de kosten gehad van wat de gemeente nu in 2012 heeft betaald. Er staat me iets van bij dat wij ook al in 2011 de nodige kosten, juridische kosten, hebben betaald aan Kranenburg. Ik denk dat het goed is om dat ook in beeld te brengen. Ten aanzien van de geldlening overeenkomst hebben wij een aantal opmerkingen gemaakt. We gaan een renteloze lening verstrekken gedurende 5 jaar. Dat betekent, stel wij betalen die 3,5 ton, 3% rente, dat is 10.000 euro subsidie, verborgen subsidie. En in het collegeprogramma staat, en daar zwaait het college heel graag mee, wij gaan geen extra middelen beschikbaar stellen aan Kranenburg. Gedurende de komende 5 jaar, met deze geldlingsovereenkomst, gaan we 10.000 euro extra aan Kranenburg betaalbaar stellen. De opmerking van dat de wensen, bedenkingen van D66 en VVD wordt eigenlijk voor kennisgeving aangenomen. Dat is ook een onderdeel van het besluit. En zijn geen aanleiding voor het college om zaken aan te passen. Het is al eerder ook door gemeente Belangen-Best aangegeven. Ik denk dat we hier wel bezig zijn met een serieuze zaak. In ieder geval de fractie van de VVD en ik persoonlijk willen graag ook serieus genomen worden. Antwoorden die er op een gegeven moment in het voorstel staan van, goh, we hebben toch ook al bij de begroting 2013 in de risicoparagraaf genoemd, dat die brief binnen is gekomen van 400.000 euro. Dus we hebben er toch al enigszins rekening mee gehouden. Ik denk, laten we daar echt serieus met elkaar omgaan. En nogmaals, de fractie van de VVD is niet gelukkig, helemaal niet blij met dit stuk. En we hebben nog tal van vragen en daar vragen we toch echt serieus antwoord op. Dat was voorzitter in instantie.
Oké, dank u wel, meneer Snijder, D66.
Voorzitter, ik wil de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording van de vragen zoals wij ze hebben ingediend en onze zienswijze. Ik kan me overigens wel vinden in een aantal opmerkingen die de Zeiler ook heeft gemaakt ter verduidelijking wat er nu in het voorstel staat en een aantal opmerkingen die de heer Houtenbos heeft gemaakt. Ja, en het blijft onze benadering is zo dat we zeggen we moeten nu al meteen boter bij de vis en inhouden op de subsidie. En dat, daarbij zegt u dat hij het heeft niet de voorkeur boven het verstrekken van een lening. Ja, dat heeft dan niet de voorkeur. Bij het rijtje wat opgesomd wordt om te zeggen van goh, wat is nu voordelig en wat is nadelig. Dan zegt u ook bij het voorgestelde subsidie over voorschot is er eerder kans op terugbetaling. Aan de andere kant is de akte van verpanding in de constructie zoals wij voorstelden niet mogelijk. En dat is dan weer ten faveure van de lening. Wij vinden wel dat een zodanige lening verstrekken. En we hebben ook gewezen op de financiële situatie van Kranenburg, zoals dat ook werd weergegeven in het rapport van Wagener en Hoes. Toch een beetje een heikel onderwerp. Op dit moment, althans wij hebben het niet gezien, is er nog geen bedrijfsplan van Nieuw-Kranenburg. En we denken toch, je subsidieert al met 500.000. Nu komt er een lening op van 350.000 euro. Dat op het moment dat je nog een lening verstrekt aan een organisatie, dat je minstens toch op dat moment mag verwachten dat er een bedrijfsplan ligt. Dus we zouden toch heel graag zien dat er toch een bedrijfsplan komt voordat de lening wordt verstrekt. Wij zijn ook huiverig voor de lening, omdat die voor 15 jaar wordt verstrekt en de eerste 5 jaar aflossingsvrij. En de bepaling, wil ik toch vragen of u daar nog eens over na wilt denken, na 5 jaar de leningsvoorwaarden vertraagde aflossingsverplichting te heroverwegen om die eruit te halen. Ik breng u in herinnering dat in 2008 de gemeente ook al eens 50.000 euro, wat een lening was, aan Kranenburg heeft geschonken. Dus toen was er ook al dat de financiële situatie niet zo geweldig was. Ik wil niet een zwartkijker zijn en we hopen nu allemaal dat de Kranenburg zich heel positief zal ontwikkelen. Maar laten we niet van tevoren al ervan uitgaan dat er al een financiële positie ontstaat waardoor je alle mogelijkheid geeft om de verdraagde aflossingsverplichting dan maar weer te heroverwegen. Daarnaast is het misschien toch beter om de looptijd van de lening te stellen op 15 jaar, maar op 10 jaar, zodat je eerder toch het geld terug kan krijgen. Ja, al met al ben ik heel benieuwd naar de antwoorden die u straks zal geven.
Oké, dank u wel. Meneer Van Huijstede, PvdA.
Ja, voorzitter. De onduidelijkheden die we zien, cijfermatig, daar kan ik me wel aansluiten bij, bij mijn collega meneer Zeiler. Ik zat ook met een aantal cijfers te rommelen van hoe zit dat nou opgeteld met dat, maakt dat dan geen 350 en hoe zit dat met het 408 en nou ja, alle bedragen maakt het mij niet helemaal duidelijk hoe het zat. En het is eigenlijk ook wel jammer, want we zijn nu alweer een aantal commissievergaderingen bezig met leningen, met een lening aan Kranenburg. Terwijl we natuurlijk ons allemaal van tevoren heel ferm hadden voorgenomen, een 500.000 per jaar en daar moet het mee doen. En we weten allemaal natuurlijk wat, wat er gebeurd is. Dus we snappen ook allemaal, en we zien een prachtig gebouw en we willen dat open. En, en daar willen we best over nadenken van hoe gaat het open. En je kunt ook moeilijk verwachten nu, want er zijn geen inkomsten nu. Dus je kunt ook niet zeggen van jongens, die inkomsten moeten omhoog, je moet meer. Want er is nog geen museum wat open is. Er zijn nog geen betalende bezoekers. Maar het is wel vervelend dat we nu met alle gedoe eromheen, nu toch alweer als raad bezig zijn met details van de verlichting, 10.000 hier en 10.000 daar. We snappen dat het nodig is. We hebben gevraagd om meer duidelijkheid in die lening. Maar het mooie was, het was natuurlijk veel mooier geweest als we gewoon in november een museum open hebben en ze hadden het gered voor het geld wat we van tevoren bedacht hadden. Het is allemaal niet gebeurd. We moeten nu gaan zoeken naar een oplossing hiervoor. Wat wij wel in de fractie hadden van, gezien het verleden, bestaat natuurlijk de kans, tenminste die is niet helemaal ondenkbeeldig, dat er wel eens vaker een beroep wordt gedaan op de gemeente. Ik bedoel, we moeten niet heel naïef zijn. Het kan een keer gebeuren dat zo zit. Want in het verleden heeft dat zich meer voorgedaan. Het enige wat wij nu willen weten is, zit er al iets in de pijplijn? Bestaat er al, buiten dat geld dat we nu hebben, want ik had ook was gaan rekenen. Ik denk, hoe gaan ze die inrichting betalen van die 3,5? Want dat andere geld is al uitgegeven. Hebben we niet het gevaar nu dat we nog voor november te horen krijgen van ja, maar we missen toch op heel wat zaken. We missen toch nog banken en we missen vitrines en we missen dit. En jongens, druk op de ketel, want over 3, 5, 8 weken moet de boel open. En het museum is niet af. En raad, snik of stikken, we kunnen niet anders nu. Nou, ik zou graag willen weten of daar al wat speelt of zo. Graag nu, want dan kun je liever dan de hele hap nu de hele tegelijk. Een ander iets is, een van de zaken waardoor we nu moeten lenen is omdat er onvoldoende aan fondswerving is gedaan door de voormalige directeur. En nu hebben we een nieuwe energieke directeur die zich, tenminste, als ik hem bezig zie, dan doet hij dat eigenlijk heel goed. Maar wat ik natuurlijk niet zie, want ik kom niet in die kringen waar fondsen worden geworven. Ik wil best meebetalen, maar ik denk niet dat het over die bedragen gaat. Dan denk ik dat daar, dan ben ik heel benieuwd of het college op wat voor manier dan ook vinger aan de pols kan houden. We hebben gezegd op afstand. Maar ja goed, ze komen wel weer dichtbij, omdat ze komen ons ook wel weer geld vragen als museum. Maar kunnen wij daar niet zozeer invloed op hebben, maar kunnen wij dat horen? Kunnen wij merken dat goed gaat? Kunt u ons vertellen van er staat al wat te gebeuren? U bent gevraagd door de directeur om mee te gaan bij dat soort fondsenwerving. Dus ik ben heel benieuwd of daar, hoeft maar niet eens in deze vergadering, maar het mag ook als ik het maar hoor ergens van dat goed gaat. Want anders, ja, een groot gedeelte van het geld wat het museum wil gaan uitgeven moet ook uit fondsenwerving komen. Nou, alles bij elkaar, ja, het is jammer dat het is, zo is dat het is, maar het is niet anders. Dus we zullen dat geld gaan uitgeven, want wij willen het museum graag open. Maar we hopen ook echt dat het de laatste keer is. En, maar goed, dat zeggen we vaker gezegd. Maar als u ons kunt geruststellen, heel graag.
Oké, dank u wel. Meneer de Jong, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil eerst even meenemen naar een stukje tekst onderaan bladzijde 5. Het gaat over besteding van de subsidie. Maar als ik dat goed lees, ik eigenlijk toch wel een klein beetje narrig zou kunnen worden. Misschien ook wel ben, trouwens. Er staat,
is.
Ja, maar dat komt naar aanleiding van het vorige onderwerp misschien. Maar in ieder geval, daar staat dat de personele kosten 400.000 euro bestemmen. En dat er eigenlijk voor programmering een luttelbedrag van 50.000 euro over zou zijn. Ik wil de portefeuillehouder graag helpen herinneren aan het feit dat wij destijds ingestemd hebben met het verhogen van de subsidie voor, met 300.000 euro. Om een goede programmering tot stand te kunnen brengen. De mensen kwamen toen destijds met een exploitatiebegroting waar nog het oude subsidiebedrag op stond. En hadden daar een kom en een kwel verhaal bij dat het met dit bedrag niet, dat ze niet in staat waren om publiektrekkende exposities aan te trekken, dan wel te organiseren. En op basis daarvan hebben wij gezegd van nou, van dan gaan we dat voor jullie mogelijk maken. En komen met een goed voorstel en dat hebben we uiteindelijk geaccepteerd. Dus dit is leuk voor het opstartjaar, maar het jaar erop moet dat gewoon weer besteed worden volgens de oorspronkelijke bedoeling. Want anders dan zijn we helemaal verkeerd bezig. Nu, de lening op zich. Ik wil vooropstellen dat wij als CDA toch niet geheel voor symboolpolitiek zijn. Ik denk dat datgene wat ons wat hier nu voor ligt, en daar hebben we al eerder over gesproken, dat hebben we al eerder geuit. Dat wat ons betreft dit project zo snel mogelijk afgesloten moet worden. En dat Kranenburg in dit geval op eigen benen moet komen te staan. De voorwaarden van de lening, met name de eerste en de derde, over die 5 jaar aflossingsvrij en een heroverweging daarvoor, zijn wat ons betreft ook niet echt een goede stimulans voor een goede inrichting van de bedrijfsvoering en zo. Dus wij denken dan dat er tal van redenen zullen ontstaan, waardoor het niet mogelijk is om af te lossen en dat soort zijn. En je zou gek zijn als je daar niet gebruik van maakt, overigens. Ook de opmerkingen over weerstandsvermogen en afboeken ten laste van de algemene reserve geven wat ons betreft weinig vertrouwen in de goede afloop daarvan. Dus wat ons betreft hebben wij weinig zicht op een goede afloop van de aflossingsdeel van het geheel. En om dan maar een beetje af te ronden, bij een museaal centrum dat wordt aangekondigd als de Hermitage aan Zee, zou het in dit geval voor een lening zou het daadkrachtiger zijn geweest als de lening een looptijd zou hebben gehad van 10 jaar en met maximaal 2 jaar als aflossingsvrij, want een hermitage verdient zichzelf toch in no time terug. Maar even alle gekheid op een stokje. Het gebouw is van ons. En wordt ter beschikking gesteld. De collectie wordt ter beschikking gesteld. En wij vinden dat je die lijn ook moet doortrekken naar de inventaris. Wij moeten ervoor zorgen dat ze gewoon goed van start kunnen gaan. Vrij van schulden en lasten en dat soort zaken. En als we dat ook op die manier inregelen, dan kunnen wij ook wat invloed uitoefenen op het eventuele hergebruik van aanwezige artikelen in de andere kunstcentra op dit ogenblik. En wij vinden dan ook dat wij het bedrag nu gewoon moeten zien als een extra projectkosten. En het gewoon in één keer moeten afschrijven van het weerstandsvermogen. Dank u wel.
Oké, dank u wel.
Geen lening.
Wou ook de mevrouw Hafkamp, gaat uw gang.
Ja, voorzitter, dank u wel. Veel vragen, ik hoop dat ik ze allemaal goed naar tevredenheid kan beantwoorden. En mocht u daar twijfels over hebben, neem ik de vragen die er gesteld worden, neem ik altijd serieus. Niet alleen nu, maar dat hoort ook gewoon bij mijn werk. En ik neem mijn werk ook serieus. Dus mocht u de indruk hebben dat het niet zo is, dan vind ik dat heel jammer. Maar dat is in ieder geval niet mijn insteek. Net zo min als ik de woorden van gemeentebelangen, dat u zich als een kleuter behandeld voelt door mij. Ik kan me niet herinneren dat ik op dergelijke toon u heb geïnformeerd bij de vorige raadsvergadering. Ik kan me goed herinneren dat ik gezegd heb, als u niet tevreden bent over de vragen, of het nu gaat om de vragen over de beantwoording van vragen over Kranenburg, of over welk ander onderwerp dan ook, dat u dan zich gewoon moet richten tot het college met nieuwe vragen, met waar u dan niet tevreden over bent. En dat u dan aanvullende vragen kunt stellen. Ik beschouw het als een zakelijke opmerking. En daar wil ik het ook nu bij laten. Wat er de vraag even over de kosten. Laat ik maar even beginnen met wat er op bladzij 2 staat. Er staat een overzicht van het rijtje van de kosten die zijn gemaakt. Dat is een totaalbedrag van €262.602. Dat zijn de kosten die door de gemeente betaald zijn. De kosten in 2012. Het klopt dat er in 2011 ook kosten gemaakt zijn. Die heb ik zo niet paraat. Dat kan ik u zo niet zeggen. Maar dat zijn dus de kosten voor 2012. De kosten die eronder genoemd worden. De kosten van Hofmans bedrijfsrecherche 21.600 en ontslagvergoeding voormalige directeur 39.000 zijn kosten die voor rekening komen van Kranenburg. En of er een link is tussen de gevraagde lening van €400.000, wat wij overigens hebben teruggebracht naar €350.000, en het overzicht van de kosten, nee, dat is er niet. Er is geen link met dat bedrag. Laat ik dat gewoon helder stellen. U heeft, gemeentebelang, u heeft ook gezegd van ja, we zouden graag weten hoe de huidige begroting eruit ziet. We zouden graag willen weten hoe de jaarrekening van 2012 eruit ziet. We zouden willen weten hoe het bedrijfsplan eruit ziet. Daar wordt allemaal heel hard aan gewerkt. Maar ik wil u er wel op wijzen dat er een raad van toezicht zit bij Kranenburg. En het is de raad van toezicht die als eerste iets gaat zeggen, een besluit kan nemen over de jaarrekening. En over de begroting. Vervolgens komt het naar de gemeente. Die raad van toezicht. Die is nu. Wat is per 29 januari is die aan het werk. Dus die zal daar in maart zullen zij die stukken vaststellen. Dan komt het direct naar de gemeente toe. Bedrijfsplan is in concept klaar. Daar is de directeur hard mee bezig. Ook dat is een document dat door de raad van toezicht zal worden vastgesteld. En daarna wordt het natuurlijk openbaar.
Interruptie.
Voorzitter, voor alle duidelijkheid herinner ik nog even aan beantwoording van een vorige reeks vragen van ons. We hadden dit soort vragen ook al een half jaar geleden. Toen heeft het college geantwoord, voor dit soort vragen moet u bij de Raad van Toezicht en de directie van Kranenburg zijn. Dat hebben wij dus opgevolgd. We hebben opnieuw nul op de kerst we worden dus van het kastje naar de muur gestuurd en dat is een erg vervelend gevoel, want we moeten beslissen over gemeenschapsgeld.
Ja, het klopt niet helemaal wat u zegt, meneer Zeiler. U weet, net als ik, dat er sprake is geweest van een hele lastige situatie. Een raad van toezicht die opgestapt is. Een tijdelijke raad van toezicht vanuit de gemeente. Een nieuwe raad van toezicht. Die nieuwe raad van toezicht is sinds 29 januari operationeel. En dit is een raad van toezicht die hier heel serieus ook mee aan de slag gaat. En die documenten moeten vaststellen. Dus ik hou u niet aan het lijntje. Ik kan niet anders dan u vertellen zoals het gegaan is, zoals ik dat wel vaker heb gezegd. Omdat het een gegeven situatie is. En hoe vervelend ik die net zo vind als u dat vindt. Is het wel zo dat ik vind dat het wel zo netjes is dat de Raad van Toezicht de jaarrekening van 2012 vaststelt. En de begroting van 2013 vaststelt en het bedrijfsplan vaststelt, omdat het hun taak en hun verantwoordelijkheid is. Dus dat heeft te maken met de wisseling van de wacht. En ja, ik hoop dat u daar ook wat begrip voor op kunt brengen. Ik denk dat het een situatie is geweest als we daarop terugkrijgen. Nou, volgens mij wordt niemand daar enthousiast over. Gelukkig bent u wel enthousiast over de nieuwe directeur. En dat enthousiasme dat deel ik ook met u. Want er wordt voortvarend wordt er van alles opgepakt. Dat betekent ook dat, daar wil ik nog wel even iets zeggen over de kosten, de lening die gevraagd wordt, is expliciet alleen voor incidentele kosten, is niet voor structurele kosten. Dat benadruk ik nogmaals, niet voor structurele kosten. Er wordt geld gevraagd voor communicatie. De standaardcommunicatie, die zit gewoon in de begroting. Nu gaat het erom dat er extra kosten gemaakt moeten worden voor de communicatie, zoals het opbouwen van een website en nog wat ook gekoppeld aan de opening, want daar wordt ook wel wat extra gevraagd. Daarvoor is bedoeld de dagelijkse communicatie gaat gewoon via de begroting, het budget dat Kranenburg van de gemeente krijgt. Dus Even zien, extra relatie heb ik iets over gezegd. Meneer Houtenbos, u vraagt iets over de verordening 2.12. Die is toegepast, die verordening. Zoals u dat vorige keer in de commissie ook heeft opgemerkt, had dat moeten gebeuren. En daar had u helemaal gelijk in. Dus die verordening is ook toegepast. Dat zeg ik u.
Meneer Houtenbos.
Ja, ik ben blij dat die verordening is toegepast. Maar we noemen het voorstel een toetsingskader. En er worden allerlei prachtige wettelijke regelingen genoemd. En ik denk dat het dan op zijn plaats zit, in ieder geval het kader gesteld door de Raad, hè, de verordening 2.12, dat we dat ook noemen en zeggen dat we daar op zijn ingegaan. Al is het alleen maar voor het nageslacht. Want als een vreemde dit stuk leest van, goh, zijn dit de enige toetsingskader? Nee, we hebben ook een toetsingskader 2.12 en ik vind dat dat in het voorstel moet worden opgenomen.
Ik stel voor dat u daar straks even iets over zegt. Want ik begrijp uw punt. We moeten gewoon even praktisch kijken hoe we dat, of we dat aan kunnen passen. Maar dat weet ik zo 1, 2, 3 even niet. Uw vraag, de 5 ton. Bij mijn weten staat die wel in de begroting voor 2012, meneer Houtenbos.
Nou, we hebben dat is prachtig, hè, die digitale agenda. We hebben het net even onderliggen gekeken. Er staat inderdaad 5 ton in de cultuurnota. Dus mijn misverstand. Maar ik zou wel graag willen weten, maar dat komt later wel, wat we dan voor die 5 ton hebben gedaan. Voor een organisatie die nog niet volledig op volle toeren draait. Ik heb wel een vermoeden, maar dat komt later
op. Er komt een jaarrekening, er komt een jaarverslag, dus daar kunt u het dan uithalen. Het is natuurlijk nu wel ook de verantwoordelijkheid van Kranenburg om met een goede verantwoording te komen. Ik heb iets gezegd over de. U stelde iets over de 10.000 euro. Dat zijn die rentelasten. Die 10.500 euro. Die brengt de gemeente, staat ook in het stuk, bij Kranenburg in rekening. Het is niet zo dat Kranenburg nog eens een keer 10.500 euro extra krijgt. Op bladzij 7 kunt u dat zien. De alinea boven punt 8. Daarin staat heel duidelijk hoe dat bij Kranenburg in rekening wordt gebracht. Het is onderdeel van de begroting.
Maar het is toch een renteloze lening, de eerste 5 jaar?
U hoort het al van uw collega's. Even zien, heb ik die vragen beantwoord? Het bedrijfsplan, daar heb ik ook iets over gezegd. D66, u vroeg daar ook naar. Dat is in concept is dat klaar. Maar dat is ook, denk ik, toch wel net zo netjes dat de eerste Raad van Toezicht daar zich over kan buigen. Dat is overigens ook zo als u in de raadsvergadering besluit dat de lening verstrekt wordt aan Kranenburg, dat de Raad voor Toezicht daar ook nog over gaat buigen. Want die moeten daar ook ja tegen zeggen. Hè. We moeten even goed kijken naar de formele kaders. Wat betreft die looptijd, ik snap uw punt. Maar ik wil toch vasthouden aan die 15 jaar. Die looptijd, zoals het ook in een stuk vermeld staat. Als je een looptijd doet van 10 jaar, dat geeft dan een behoorlijke druk op de exploitatie, op de begroting van Kranenburg. Dus dat is de reden om vast te houden aan die 15 jaar. De vraag van de Partij van de Arbeid. Die 350.000 euro, hè, dat bedrag kunnen we nou over een poosje weer een verzoek krijgen. Dit is een reële raming voor de kosten waar Kranenburg voor komt te staan. Dit is een reële raming en daar zal Kranenburg het ook mee moeten doen. Punt. De rest, dat weet u ook, dat heeft u ook zelf zo vastgesteld. Bij de start van Kranenburg, 5 ton, of niet bij de start, maar dat is op een gegeven moment is dat bedrag verhoogd, dat de directeur 5 ton uit de markt moet halen. U weet ook dat deze directeur per 1 oktober vorig jaar is begonnen. En hij doet ontzettend zijn best. Wat betreft de fondsenwerving, daar help ik hem niet bij. Want dat is een kwestie van brieven schrijven en presentatie houden. Wel als het gaat om sponsoring. Er is een paar weken geleden een eerste sponsorbijeenkomst geweest. Voor potentiële sponsors. Kleine, maar ook grote. En dat kost altijd even tijd. Er waren zo'n 40 mensen aanwezig. Waar in ieder geval wel één al iets over heeft gezegd. Heeft toegezegd met een sponsorbedrag te komen. Maar dat kost gewoon even tijd. En de directeur is daar volop mee bezig. En waar ik hem daarbij kan helpen, doe ik dat. Dus dat betekent dat ik hem ook wel eens iemand aandraag van wellicht is dat een persoon. Maar dat is verder de uitwerking. En soms doen we het samen. Dat we samen potentiële sponsors ontvangen in Kranenburg. Dus daar ben ik ook graag van diensten bij de directeur. En dat maakt hij ook gebruik van. Dus die 350.000 euro is een reële raming. Natuurlijk houden we vinger aan de pols als het gaat om de sponsoring. Ik heb nog steeds om de zoveel weken, 3 weken, wat is het, 4 weken? De regiegroep van om de 3 weken van Kranenburg, waarin dit soort onderwerpen ook altijd op de agenda staan. Dus die worden ook steeds genoemd. De opmerking van het CDA of de verhoudingssubsidie. Over dat die 4 ton voor die salariskosten. Kijk, nu staan er nog geen inkomsten tegenover. Zodra het museum opengaat, staan er ten opzichte van die kosten staan ook inkomsten waar ook die programmering uit betaald gaat worden. En het zal voor bijzondere tentoonstellingen zal er ook gezocht worden naar een incidentele sponsor. Maar het is niet zo dat daar nog weer extra middelen voor moeten komen. Dus dat de dekking van de programmering die komt ook weer uit de inkomsten die natuurlijk ook gegenereerd worden door Kranenburg. U zegt weinig vertrouwen in een goede afloop. Dat is jammer. Heb ik wel. En het is ook voor wat het waard is dat ik dat heb. Laat ik dat vooropstellen. Het is natuurlijk zo dat er terecht al vanavond is gezegd, er staat een fantastisch mooi gebouw. En een paar weken geleden is de gedeputeerde hier geweest, mevrouw Sweet. Nou, die was ook razend enthousiast toen ze het gebouw zag. De provincie betaalt natuurlijk ook 1,3 miljoen. 1,8 miljoen, kijk eens, nog meer. Dus we hebben haar ook uitgenodigd. En zij was ook erg onder de indruk, ook van de plannen en van de presentatie. En natuurlijk van het gebouw. En ook zelfs zo dat zij ook heeft toegezegd dat zij ook wel betrokken wil worden bij de sponsorwerving. Nou, dat vind ik ook wel heel bijzonder dat de gedeputeerde dat ook zegt dat ze daar wel haar schouders onder wil zetten. Dus dat wordt ook buitengewoon gewaardeerd. Lening looptijd heb ik iets over gezegd. Volgens mij zijn er nog een paar punten. Die laat ik even voor u, mevrouw Vermeerlo.
De opmerking dat de verordening 212 niet nadrukkelijk in het stuk is genoemd, dat klopt. We hebben natuurlijk wel op pagina 6 bij punt 3 aangegeven dat het een raadsbevoegdheid is. Dat is natuurlijk wel gebleken. Wij hebben de toetsing heeft zich niet direct gericht op de bevoegdheid om erover te beslissen, over de lening, maar wel over de inhoudelijke kaders waaraan de lening getoetst moet worden. En die hebben we geprobeerd te beantwoorden. En we hebben de bevoegdheid voor de besluitvorming hebben we eigenlijk gewoon toegepast op het stuk en niet zo nadrukkelijk aangegeven. Dat kan nog wel worden aangepast, maar dat is een beetje moeilijk om dat nu op dit moment nog te doen. Ik kan hem wel als memo nog aan toevoegen.
Ik denk dat nu allerlei procedures. We zijn papierloos aan het vergaderen. Aanpassen lijkt me niet zo moeilijk, want dat stuur je digitaal toe en dat tik ik er wel in. Het gaat er mij om dat we een juist beeld geven aan een ieder op grond waarvan wij als raad besluiten om een geldlening te verstrekken. En voorzitter, ik ben daar toch aan het woord. Ook al ten aanzien van de voorwaarden gesteld in de geldlening, de afschrijvingstermijn. Als dat lijstje klopt, schrijven wij stoelen in 15 jaar af in de gemeente. Schrijven wij een koffiezetapparaat af in 15 jaar. Er is gezocht naar een oplossing, financiële oplossing, voor Kranenburg. En op zich is dat hartstikke prijzenswaardig, maar we moeten wel met onze beide benen op de grond staan. En ik vrees voor een precedentwerking. Eigenlijk roep ik elke vereniging op of stichting, jongens, jullie moeten zorgen, als dit erdoor komt, een geldlening te krijgen onder dezelfde voorwaarden als Kranenburg. Want de eerste 5 jaar aflossingsvrij. En dan gaan we op een gegeven moment ook nog kijken van, kunnen ze hun verplichtingen wel nagaan. En dat is gewoon een vrijbrief. Als ik in het bestuur zou zitten van Kranenburg, weet ik nu al hoe ik er over 5 jaar financieel voor sta en hoef ik het niet terug te betalen. Dat was het, voorzitter.
Dank u.
Mag ik misschien nog even zeggen dat het college zal het stuk aanpassen? Dat komt erin te staan, meneer Houtenbos. Dus aan die wens wordt in ieder geval wel voldaan.
Meneer Van Huijstede, PvdA. Tweede termijn. Tenminste, als de... U was klaar met de... Ja, oké. Okay. Nee, de tweede termijn.
Praatloos vergaderen. Nou, dan toch even één specifiek ding. Ik kijk even naar dit blaadje. Dat is dat blaadje waarin staat die specificatie van die lening. Daar staat dus dan nu onterecht nog op de afkoopsom. Die staat er wel onder wat men specificatie lening. Dus die hoort daar niet bij te zitten. Dat eindigt natuurlijk met een... Nee, ja.
Dit was betaald door de gemeente. Dit niet.
Oh, ik dacht dat hij nog... Maar nu zit ik inderdaad, die zou, dat ik dacht, Kranenburg heeft natuurlijk 5 ton gehad, dat moesten ze daar dit van betalen en vervolgens vragen ze voor nieuwe dingen aan. En, oh, nou ja, goed, oké. Okay. Goed. Dus het hoort er wel bij. Ja. Nou, oké, okay. Dan was dat mijn vraag.
Mevrouw Ras, GroenLinks.
Collectieve uitval. Ja, ik heb me wat gestoord aan de opmerking van de heer Houtenbosch zojuist. Dat zij zouden koersen op over 5 jaar er heel slecht voor staan om dan die lening niet terug te betalen. Ik ga ervan uit dat er een... Ik heb een erg het gevoel, ik denk velen met mij, dat er een hele ambitieuze club mensen zit die hun werk heel serieus nemen. En ik wil me daarom distancieren van die opmerking. Ik vind het niet gepast.
Meneer Houtenbos.
Ik heb me geprobeerd te verplaatsen in een bestuur van een vereniging... Een heel ambitieuze vereniging die gaat voor de zaak van de vereniging. En als ik die pet opzet, dan ga ik voor die stichting en vereniging en dan neem ik die houding aan. En dan bedoel ik niks negatief richting het bestuur. Die vecht voor een zaak. En dan vecht je tegen de gemeente. Ik heb in het verleden ook wel eens zo'n discussie mogen meemaken toen ik een voorzitter was van een subtropisch zwembad. En dan vecht je voor je zaak en dat is heel terecht. En dat is helemaal geen degradatie van het desbetreffende bestuur.
Dan hangen wij een andere visie op het leven aan.
Meneer Snijden, D66.
Ja, ik had ook de vraag aan u gesteld met betrekking tot die heroverweging, of die er niet uit zou kunnen. En daar had ik gewoon een zakelijke reden ook voor. Omdat het gewoon stimuleert voor het bedrijf om alles goed aan te pakken. En niet deze regel daarin te laten zitten. Ik heb erbij verwezen ook al naar 2008, dat ook al een keer... een lening hebben omgezet in een schenking. En dat we daar niet straks over 5 jaar ook weer in terechtkomen. Dus ik zou er voorstander van zijn als we die regel wel zo schrappen. Na 5 jaar begin met keurig met de aflossing. Ik denk dat we dan heel in het komen.
Die is hele gemeentebelangen.
Ja, volgende keer moeten we een extra krediet voor onze eigen geluidsinstallatie voteren. Goed, ik zal proberen het kort te houden, want anders is mijn batterij nu ook leeg. Dank voor de beantwoording. Een van de meest heikele punten, dat is paragraaf 1, bladzijde 2... ik begrijp, ik heb goed gehoord van de portefeuillehouder dat het gevraagde bedrag en de kosten die daarboven staan niet bij elkaar horen. Dan zou het handig zijn, redactioneel, om de laatste 3 regels van paragraaf 1 in een aparte alinea te zetten, los van de rest. Want er wordt over kosten gepraat en aan het eind wordt er over kosten gepraat die andere kosten blijken te zijn. Dus een redactionele kwestie, maar om alle verwarring te voorkomen, zou dat apart en dan zou verwezen moeten worden naar de bijlagen met de specificatie lening. Want daar gaat het dan om. Dan begrijpen we waar we, dan hebben we het allemaal over hetzelfde en dan begrijpen we ook dat er geen relatie bestaat
staat zoals de portefeuille heeft aangegeven. Even daarboven staat toch een ander bedrag dan in het overzicht over de ontslagvergoeding van voormalig directeur. 39 of 29, dat moet even op elkaar worden afgestemd. Wij blijven toch met het probleem zitten dat de lijst niet is geactualiseerd. En we zouden graag, voordat de zaak in de raad komt, nog een geactualiseerd overzicht hebben van alle eenmalige kosten. Dan weten we precies waar het over gaat, weten precies wat eenmalig is. Dan zijn ook communicatiestoornissen over het begrip communicatie van de baan. Als dat inderdaad zo is, als dat actueel en gespecificeerd is en toegelicht, zodat we echt begrijpen waar we het over hebben, dat we het over eenmalige dingen hebben, dan zou gemeente Belangen in zijn algemeenheid wel met dit voorstel mee kunnen gaan. Maar dat is in afwachting van duidelijkheid over de cijfers. En ja, als de portefeuillehouder het heeft over de Raad van Toezicht, dat antwoord hebben wij dus een half jaar geleden ook gekregen. Het was een Raad van Toezicht die onder rechtstreekse controle stond van de portefeuillehouder. Toen hebben we ook te horen gekregen, ga maar naar de Raad van Toezicht en naar het bestuur. Het is niet helemaal eerlijk om voortdurend op die manier schuile vinkje te spelen. We zullen nogmaals aan de directeur vragen of hij met cijfers komt, zodat we echt kunnen vergelijken. We hebben er natuurlijk, uiteindelijk zullen we zeggen, we hebben er vertrouwen in, maar we willen gewoon kunnen vergelijken. We hebben maar één stukje van het hele financiële beeld en de andere stukjes. Ook de verwarring die nu heerst over de vraag, is die 5 ton nu al betaald vorig jaar? Nou, hoe is die besteed? Willen we graag weten. Als we dat allemaal in grote trekken naast elkaar kunnen leggen, dan denk ik dat we een veel duidelijker beeld krijgen en veel verantwoorde beslissing zullen kunnen nemen. Dan nog Sorry? Ja, dus wacht maar even. Dan mag je... dan heb ik toch nog één suggestie die collega Schiering heeft aangereikt over de looptijd van de leen stellen op 15 jaar. Misschien is het af te raden of helemaal niet mogelijk de looptijd van de lening te stellen op 15 jaar. 18 jaar, ik zit nog in de vorige discussie, 16 of 18. te stellen op 15 jaar of zolang als nodig is om het gehele bedrag terug te betalen. Dat lijkt sympathiek, maar het is misschien gevaarlijk. Maar het is een suggestie waarvan we willen weten of die eventueel bruikbaar zou kunnen zijn. Het laatste punt, daar is geen antwoord op gegeven door de portefeuillehouder. Er is inmiddels, of dat nu op rekening van de gemeente is, of op rekening van Kranenburg, betaald uit de lening die wij nu verstrekken. Maar er is voor meer dan €300.000 besteed aan het wegwerken van een directeur die zijn financiën niet op orde had. Althans, dat was het hoofdprobleem. Daarover willen wij toch nog een aparte verantwoording van het college zien, want het is een behoorlijk groot bedrag, dat was niet begroot. De raad heeft daar nooit iets over te zeggen gehad, het geld is al uitgegeven. Maar ik denk dat, dat wij moeten vragen om daar nog op een ander moment, misschien een afzonderlijk agendapunt, misschien alleen maar in de commissie, een discussie over te hebben.
Interruptie, meneer Snijder.
Meneer Zeiler, ik ben u even kwijt. Zoek bij jezelf, maar is €29.000 is ontslagvergoeding. That's it. Ik snap...
Meneer Snijder, ik heb het over het bedrag wat als totaal bestaat. Het is dus het eerste totaal wat door de gemeente al is betaald vanaf het moment dat de vorige directeur de laan uit is gestuurd. Onderzoeken, al die externe inhuur en daarbij dan ook nog wat nu op rekening van het museum komt, Hofman bedrijfsrecherche en de ontslagvergoeding. Dat is bij elkaar meer dan 3 ton. En daarover moet een verantwoording worden afgelegd. We kunnen toch niet zomaar zeggen, het is uitgegeven en de raad heeft er niets over te zeggen gehad. We hebben nu gezegd, de lening is meer dan 2 ton, daar willen we als raad het over te zeggen hebben. Maar er is ook geld uitgegeven wat niet op de begroting stond. We hebben er nooit een besluit over genomen.
Mevrouw Ros,
wij wensen daar toch wel een discussie over.
Meneer Zeiler, ik was aan de beurt.
Hier staat wat mij betreft een verantwoording. We hebben iedere maand hebben het over Kranenburg gehad. Ik wil er helemaal niks meer over praten. Ik heb het niet het idee dat dit ons nu overkomt. Wij zijn hier echt stap voor stap in meegenomen. We hebben de portefeuille meer dan genoeg vragen gesteld. Ik moet er niet aan denken om er nog een keer over te praten. Eerlijk niet.
Meneer Van Huisstede.
Ik ben het eens, want wat gaat het opleveren? Er staat hier bijvoorbeeld diverse kleine kosten. Wilt u daar nog een verdere specificatie van hebben? Of dit overzicht... Kijk, ze vragen 3,5 ton. En ik moet op een gegeven moment gewoon denken... Ja, als zij hebben aangegeven dat het daarmee moet kunnen... dan moet het daarmee kunnen. Voor ons is het daarmee ook sloes. De burgemeester geeft duidelijk aan... dat is hem en daar blijft het bij. En dan denk ik van... ja. Zij leveren dit aan en ik hoef echt niet nog meer te weten. Ik hoef ook niet zelf te weten of een koffiezetapparaat nou 5 of 10 jaar meegaat. Dan denk ik van, dan ga ik me op een detailniveau bemoeien. Dan kan ik net zo goed zelf in het bestuur gaan zitten of zo. Van zo'n, dat doet. Nee, maar ik moet er niet aan denken dat ik over alles waar wij geld aan uitgeven, dat ik op dit detailniveau hier iets zou van moeten weten. Ik vind het leuk om af en toe eens een detailvraag te stellen, maar ik hoef dat niet nog overladen te worden met nog meer cijfermateriaal, want ik doe dat niet.
Dank u wel voor de mening. Meneer Zeiler,
voorzitter, een hele korte reactie daarop. Twee dingen door elkaar. Het ene is de lening. We willen er graag duidelijkheid over hebben door een geactualiseerde versie en liefst vergelijking met wat aan vaste lasten nu in de boeken van Kranenburg staat. Dat is één ding. Daar gaan we niet over details praten. Liever helemaal niet over of het nou zinnig is om de ene fotocopieermachine of het andere koffiezetapparaat aan te schaffen. Maar het gaat om de verantwoording achteraf voor een bedrag waar de Raad nooit in is gekend. Dat is opgebouwd in het afgelopen jaar in de hele kwestie rond het ontslag van de vorige directeur. Laat ik de vraag dan anders stellen. Is het college volgens de hier aanwezige raadsleden niet verplicht om daar verantwoording over af te leggen aan de raad? Want er is een bedrag van meer dan 3 ton uitgegeven aan gemeenschapsgeld. Dat is de vraag.
Mevrouw Afkamp.
Ik wil hier graag even op reageren, want het gaat nu wel... U dreigt een beetje te ontsporen, meneer Zeiler.
Ik ontspoor niet, ik probeer de verantwoording ook naar onze bevolking voor de besteding van gemeenschapsgeld boven water te krijgen.
Waar u de mist in gaat, is dat er maandelijks, mevrouw Ras zei het al, iedere maand heb ik u geïnformeerd via een memo van de stand van zaken, van de kosten die zijn uitgegeven. Dit bedrag dat hier staat, als u nu doet dat het voor u als een donderslag bij heldere hemel komt, dan begrijp ik niet... wat u dan met die maandelijkse memo's heeft gedaan.
Voorzitter,
dat is één. Een tweede is dat er, als het gaat om een verantwoording van de cijfers, uiteraard komt er verantwoording bij de jaarrekening. Dat bent u van het college gewend, dus ook in dit geval gaat het ook gebeuren. En dat is het moment dat u die verantwoording krijgt. Maar ik heb er moeite mee dat u nu het beeld neerzet, het helemaal niet met u gedeeld is van welke bedragen er zijn uitgegeven. Dat is maandelijks aan de raad gecommuniceerd. Ja, voorzitter, meer dan dit kan ik er ook niet van maken. Dank u wel.
Meneer Houtenbos.
Voorzitter, misschien even de ondersteuning van de portefeuillehouder. Ik ben het helemaal met de portefeuillehouder eens. De raad heeft gevraagd om maandelijks of tweemaandelijks een rapportage. Die hebben we gekregen. Dat waren de kaders die we gesteld hebben. En we hebben laatst ook een vergadering gehad. Dat ging over de jeugdzorg en dat bleek dat we toch niet altijd zo goed zijn in het stellen van kaders. Vandaar dat u ook van de VVD-fractie kan verwachten dat we in de toekomst meer aandacht zullen besteden aan het stellen van kaders. Maar wat de burgemeester zegt, ik ben dat helemaal met haar eens. We zijn maandelijks geïnformeerd en het is alleen heel vervelend dat je dan op 28 februari 2013, en heb je nog ineens de jaarrekening vastgesteld, dat je moet constateren dat we over 2012 5 ton subsidie hebben betaald aan Kranenburg, conform wat we hebben afgesproken. En dat we door allerlei omstandigheden ook tussen de 3 en 4 ton extra kosten voor ons kiezen hebben gehad. En daarnaast zitten we dus nu van, verstrekken we die lening ja of nee? En daar zitten we straks als raad voor. Maar de burgemeester heeft helemaal gelijk. We zijn het niet altijd eens, maar...
Meneer Zeiler,
met die financiële analyse van collega Houtenbos kan ik instemmen. Maar de gang van zaken is wel zodanig geweest dat de Raad is geïnformeerd over iets waar de Raad vanaf het begin geen invloed op heeft kunnen uitoefenen. We hebben het over ons moeten laten komen. En dat is wat meerdere raadsleden dwars zit. En niet alleen gemeentebelang.
Meneer Zeiler, voorzitter, ik neem nu even het woord. Want dit vind ik echt een ongepaste opmerking. A. Praat alstublieft voor uzelf en niet namens meerdere raadsleden. B. U bent maandelijks geïnformeerd. U heeft als raad heeft u altijd de mogelijkheid om een stuk te agenderen. Er is niet eerder iemand geweest en ook niet van gemeentebelang. Wij willen nu dat dit memo besproken wordt. We willen dat dat memo besproken wordt. U bent maandelijks bent u geïnformeerd. En blijkbaar wilt u dat niet van mij aannemen, van wel van meneer Houtenbos. Nou, daar zal u wel een reden voor hebben. Ik ben verantwoordelijk voor die maandelijkse memo's met de informatie daarin. En dan denk ik, als u daar ontevreden al over was, al eerder, had het dan eerder gewoon op de agenda laten zetten via het presidium, meneer Zeiler. Anders kunt u dat ook. Dat is nu niet gebeurd, dus daar wil ik het bij laten, voorzitter. Maar ik
Een laatste opmerking. We hebben een aantal keren in beslotenheid vergaderd. Ik heb daaraan de orde willen stellen of wij over stukken waar nu de beslotenheid vanaf is, maar het is achteraf kaarten, of wij daar een mening over mochten geven. En dat is door de portefeuillehouder niet toegestaan. Dus wij hebben geen invloed kunnen uitoefenen.
Voorzitter, de memo's waren stuk voor stuk waren die openbaar.
We hebben geheime stukken gekregen. We hebben geheime stukken gekregen waar wij niet over mochten praten.
Ik wil nu deze discussie tussen beiden stoppen.
Ik maak even mijn zin af, alstublieft, voorzitter. U haalt nu stukken door elkaar en dat doet u niet goed aan. De maandelijkse memo's zijn altijd openbaar geweest. En ik weet dat er bij u nog veel gram zit over wat er is gebeurd. En dat gram, dat probeert u nog steeds te verhalen op het college. Ik zou zeggen, probeer er nou eens een keer een streep onder te zetten en laten we nou eens met frisse blik kijken naar wat Kranenburg allemaal te betekenen heeft. Dank u wel, voorzitter. Dan hou ik hier ook mijn mond over dicht.
Meneer de Jong, CDA.
Mag ik u namens de fractie van de VVD?
Nou, geweldig. Bedankt, VVD. Ja, voorzitter, ik dank u wel. Ik hoop dat ik het nog kan herinneren wat ik wilde zeggen. Maar laat ik in ieder geval beginnen dat dit soort discussies natuurlijk wel het gevolg is van het feit dat wij als raad op de een of andere manier de activiteiten in en de dagelijkse bedrijfsvoering van het museum willen beheersen. Volgens mij moeten we zo langzamerhand eens een keertje overgaan naar het sturen op afstand. En dan komen de verantwoordingen vanzelf al naar ons toe. En een van de middelen die je kan doen om dat te bereiken, is om de boel los te koppelen. En daarom vind ik het jammer dat eigenlijk naar mijn smaak of naar mijn idee de portefeuillehouder mijn woorden van daarnet niet helemaal goed begrepen heeft. Ik denk dat de beste manier om het los te koppelen is om dat meteen in één keer af te schrijven. We moeten niet praten over een lening. We moeten accepteren dat het 3,5 ton kost. Misschien moeten we wel 4 ton geven. Het staat in de begroting. Gewoon gebruik het ervoor en loskoppelen. Want, ik kan u voorspellen, ja, maar dan wordt u wat minder vrolijk van. Ik was namelijk een beetje, in het begin zei ik dat ik een beetje narrig was om de opmerking op onderaan pagina 5. Omdat dat de suggestie wekt dat dat voor meerdere jaren van toepassing is. En dat kan absoluut niet, want ik denk dat met de huidige regering en met de plannen die ze hebben, dat wij er niet aan ontkomen om ook op in de komende jaren, om daar toch wel links en rechts wat meer te gaan bezuinigen dan we nu van plan zijn. En dat betekent ook dat de subsidie van Kranenburg enigszins in gevaar zou kunnen komen. De 5 ton dan in ieder geval. En dat is voor mij een extra reden om te zeggen van loskoppelen. Gedane zaken, of tenminste de zaak afhandelen. Want, en dat is dan hetgene wat ik ook denk dat u niet begrepen hebt. Ik had gezegd van nou, ik heb weinig vertrouwen in een goede afloop van de aflossingen. Dat is die reden, draag ik aan. Toekomstige bezuinigingen zullen ertoe leiden dat wij meer moeten vragen dan dat we kunnen geven aan Kranenburg. En dan komt er van het aflossen komt er niks terug. Niks terecht. Ja, dus dat betekent dat we nu beter af zijn door het in één keer te doen. Ik hoop dat mijn collega's mij daarin kunnen volgen. Ja, van ik zal het wat minder emotioneel in de komende dagen nog eens een keertje naar je toe mailen. En zo. Denk er nog eens goed over na. Dan zijn we in één klap van het gesodemiet eraf.
van het geneuzel af. En dan kunnen we allemaal met een frisse start beginnen.
Ja, ik ben zeker. Mevrouw Ras.
Oké. Ja, ik vind het een heel goed betoog van de heer Jong. De Jong. En ik wil u van harte uitnodigen om er een amendement van te maken. Zodat wij daar ook serieus naar kunnen kijken in de fractie. Ik vind het, ik durf daar niet op vooruit te lopen wat de mening van wat wij als fractie daarover vinden. Maar ik sta er heel sympathiek tegenover.
Oké. Ik constateer een B-stuk. Ik durf het haast niet te zeggen. Meneer Snijder, D66.
Ja, er hangt nog een vraag boven de markt. Hè? Dat had ik gevraagd. Ja, u weet hem nog.
Mevrouw Hofkamp. Niet?
Help nog even. Ik heb in ieder geval nog een andere vraag waar ik op moet reageren. Maar dat was niet die van u.
Ik had gezegd van, haal nu die vertraagde aflossingsverplichting eruit. Dus neem die niet op in de leningsvoorwaarden. Daar heeft u nog niet op gereageerd.
Ja, volgens mij had ik wel iets gezegd over die looptijd van die lening. En dan haal ik dat door elkaar. Ja. Goed. Wij hebben die afweging gemaakt. En wat meneer de Jong zegt, schenk het, daar ben je er in één keer van af. Ik denk dat dat ook iets is aan u en mevrouw Ras, via een amendement daarmee te komen. Want vanuit het college vinden we dat niet verstandig. En willen we ook vasthouden aan wat we hier voorstellen aan u, omdat op deze manier de aflossing van de lening wel te bewerkstelligen. Dus daar hecht ik toch wel aan om daaraan vast te houden. Maar goed, wellicht ook nog een amendement. Er was nog even gevraagd door gemeente Belangen om naar een geactualiseerd overzicht van die eenmalige kosten. Dat wordt opgenomen in het stuk voordat het naar de raad gaat. Dus daar krijgt u dat overzicht van waar het precies het bedrag voor bedoeld is. Het is natuurlijk aan de Raad voor Toezicht om hier een uitspraak over te doen. Op het moment u besluit het als raad en daarna is het aan de Raad voor Toezicht. En heb ik u verkeerd begrepen, meneer de Jong, over het vertrouwen, maar u heeft het vertrouwen over die aflossing. Daar heeft u wat minder vertrouwen in. Gelukkig wel in Kranenburg. Dank u wel, voorzitter.
Oké, dank u wel. Nou, de conclusie is dus een B-stuk inderdaad met eventueel wat amendementen. In principe stond er een pauze op de een kwart voor negen inderdaad. Tot kwart over negen stond inderdaad de pauze. Ik stel voor om door te gaan en de APV. Ja, prima. Wie mag ik het woord geven voor de APV? Niemand. Ik mag werkelijk concluderen dat het... dank u wel. Agenda punt 5, A-stuk. Dank u wel. Dan dank ik u hartelijk voor de... Meneer Van Huisleden.
Ik vind het zelf ook niet hoogst nodig om hier nou een wat dan ook over te spreken. Maar ik denk dat een paar collega's, omdat we er geen pauze hebben gehad, even naar de wc zijn. En om dan op dat moment zeg maar te besluiten dat een stuk een A-stuk wordt en dat we nu klaar zijn met de vergadering... is. Ja, die waren al weg. Dus dan zou ik zeggen, wacht dan even die 2 minuten. En dan, want anders is het zo'n rare afsluiting voor...
Gelijk heeft. Dus ik mag concluderen dat alle partijen inderdaad... Ja, nee, de CDA had al gezegd, A-stuk. Ja. Dus een beetje, sorry, excuses voor het rommelige einde. Maar de APV wordt een A-stuk. Dus dank u.